Nieuwsradio. Hemmen. Diana Matroos.
Goedemiddag en fijn dat u luistert. Straks praat ik met...
Ik loop natuurlijk al heel wat jaartjes mee, maar toch iedere dag kan weer een verrassing zijn. En iedere dag komen er weer nieuwe dingen op mijn pad.
Modeontwerper Addy van de Krommeakker. Dat is later deze uitzending. Maar ik ga het eerst over politici van de SP hebben. Want die moeten voortaan hun salaris rechtstreeks van de overheid krijgen. En dus niet meer via de partij. Dat zegt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Onze politiek verslaggever Jaap Jansen. Jaap, waarom deze verandering?
Ja, Diana, er worden al langer vraagtekens gezet bij deze afdrachtregeling van de SP. En nu is er een rechtelijke uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Want de gemeente Noordoostpolder die wilde niet meewerken aan dit systeem van de SP. En minister Plasterk vertelde mij net hoe het precies zit.
Er is een rechtszaak geweest in Noordoostpolder, waar iemand, een raadslid van de SP, vroeg dat het werd overgemaakt naar de landelijke SP. De gemeente heeft dat daar geweigerd. En er is nu een uitspraak van de rechter die inmiddels ook onherroepelijk is geworden. Dus er is geen hoger beroep ingesteld. Die zegt dat een dergelijke regeling, waarbij dus het geld naar de landelijke penningmeester van de SP gaat, in strijd is met, in feite, met de beginselen van onze rechtsstaat en met de openbare orde. En die heeft zelfs gezegd dat die overeenkomst nietig is. Dus niet dat die onwenselijk is of onverstandig, maar dat die feitelijk niet bestaat.
Ja, deze kwestie sleept al langer. Guusje ter Horst, minister in Balkenende IV, die was al van plan er iets tegen te doen. Want als je de grondwet goed leest, dan is deze afdrachtregeling mogelijk in strijd daarmee. Want de grondwet rept niet van partijen, maar van Kamerleden. En deze rechter heeft nu gezegd, politici moeten onafhankelijk zijn, ook van hun partij.
De SP is dankzij dit systeem natuurlijk wel de rijkste partij van Nederland. Ik neem aan, die zijn niet blij.
Nee, die vinden dit politiek pesten van hun partij. Een Kamerlid van de SP krijgt een kleine 3000 euro netto. Dat is fors minder dan een Kamerlid van andere partijen. Die krijgen het salarisstrookje van de Rijksoverheid. Maar bij de SP wordt het dus overgemaakt aan het partijkantoor in Amersfoort. Sinds 1974 bestaat dit systeem al, dat is al heel lang. En ook voor raadsleden geldt dit. En daar is wel eens gedoe, want als een raadslid van de SP bijvoorbeeld werkloos wordt naast zijn raadswerk, dan komen ze wel eens in betalingsproblemen. Terwijl dat niet zou hoeven als ze gewoon hun volle raadsvergoeding kregen.
En is dan nu ook de angst bij de SP dat die SP'ers minder geld gaan overmaken naar de partij en ze dus minder rijk worden?
Ja, blijkbaar. Maar je kunt het toch gewoon onderling afspreken, zou je kunnen zeggen. En dan straf je ze later als ze niet overmaken, door ze bijvoorbeeld niet meer verkiesbaar op de lijst te zetten. Ook andere partijen, Diana, hebben afdrachtregelingen. Soms is dat een paar procent, soms is dat een hele hap, zoals bij GroenLinks. Daar moeten afgevaardigden dus tussen de 10 en de 15 procent betalen. En bijvoorbeeld ook in de Partij van de Arbeid, de partij van minister Plasterk, is zo'n regeling.
Ik draag af wat er, dat wordt gewoon door de partijen vastgesteld. En dat is best een hoop, eerlijk gezegd. Ik heb het percentage niet paraat, maar best een hoop. Dat doe ik, maar het is wel, en dat is toch een essentieel verschil. Als ik daarmee zou stoppen, zou ik wel een hoop geduvel krijgen. Maar het is niet zo dat ik mijn salaris overgemaakt krijg van de Partij van de Arbeid.
Ja, in andere partijen hoor je eigenlijk nooit problemen hierover. Bij de SP wel, maar ja, daar is dus ook een enorm groot bedrag wat er naar de partij gaat. En het komische is dus, als een politicus van de SP uit het parlement gaat, of uit de raad, of uit de staten, en wachtgeld krijgt, dan verdient hij soms opeens veel meer dan die als Kamerlid verdiende.
Dankjewel, verslaggever, politiek verslaggever Jaap Jansen.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Er moet een duidelijke en scherpe norm komen voor de aanpak van misbruik in de sport. Dat kwam gisteravond uit een overleg met de sportbonden en de commissie die hier onderzoek naar doet. En ik ga daarover praten met voormalig minister Klaas de Vries, die het onderzoek hier in Nederland leidt naar misbruik in de sportwereld. Welkom. Die norm die gesteld is gisteren bij dat overleg bij de bonden, wat mogen we ons daarbij voorstellen?
Nou, het is niet helemaal zo dat die commissie of dat die vergadering gisteren besluiten heeft genomen, hoor. We hadden gisteren een discussieavond met vertegenwoordigers van een heel groot aantal bonden. Er waren zo'n 70, 80 mensen. En die hadden we een aantal stellingen voorgelegd over welke kant zou het volgens u heen moeten. En daar hadden we ook in opgenomen de vraag, moet dat niet verplicht gaan worden? En de melding van seksueel misbruik. Waren er natuurlijk niet die. Iedereen was het overal over eens, maar er was toch wel een duidelijke meerderheid die zei, ja, we moeten dit allemaal veel serieuzer gaan nemen. En daar ben ik natuurlijk wel blij mee, want ik vind dat toevallig ook.
Dus het moet serieuzer genomen worden, die meldingen en wat je vervolgens dan doet. Wat voor leringen wordt er dan getrokken uit andere sectoren daarbij?
Nou, in sommige sectoren is er al veel gebeurd. Hè? In het onderwijs en in de kinderopvang en bij Defensie. Er zijn allemaal, en de katholieke kerk, er zijn allemaal ervaringen opgedaan die ertoe leiden dat je zegt, ja, je moet die norm niet alleen maar ergens hebben, maar je moet hem ook opschrijven en je moet zorgen dat die nageleefd wordt. Want dat is eigenlijk ook in de hele samenleving hoor, nog steeds veel te laks. Men vindt het erg als iets gebeurt. En men wil het slachtoffer ook graag helpen. Maar tegelijkertijd het voorkomen van seksueel misbruik, dat krijgt veel te weinig aandacht. Daar zitten de mensen veel te weinig met hun hoofd bij. Dat zit niet van binnen nog, dat men daarop moet letten. Het is een beetje zoals je in het verkeer bent, dan weet je dat je naar links en naar rechts moet kijken enzovoort. En iedereen heeft dat wel geleerd. Gaat ook niet altijd goed, maar dat hoort wel bij je bewustzijn als je op straat loopt. Maar in het sociale verkeer moet je eigenlijk ook in organisaties altijd erop bedacht zijn dat het fout kan gaan. Dat er iemand misschien is die het niet helemaal goed voor heeft met anderen. En dat kunnen soms ook mensen zijn van wie je het helemaal niet verwacht. Dat is heel, heel bijzonder, omdat, dat heb ik de afgelopen maanden natuurlijk geleerd, dat het vaak mensen zijn die steunpilaar zijn van een club, die een hele goede relatie hebben met de personen waarom het gaat enzovoort. En dan op een gegeven moment worden dat verhoudingen die absoluut niet kunnen en soms zelfs strafbaar zijn.
En hoe kan je dan ervoor zorgen dat je dat voorkomt? Want dat was uiteindelijk ook de aanleiding om bij elkaar te komen, om te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat we dit effectiever voorkomen, eigenlijk, deze situatie?
Ja, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we alle twijfel en onzekerheid over hoe je daar nu mee moet omgaan, dat je die wegneemt. Het is nu vaak zo dat er zit een verenigingsbestuurder op een tribune en dan komt er iemand naast hem zitten en die zegt, ik wil je wat vertellen. En die vertelt dan dat er seksueel misbruik geweest is. En dan zegt hij, ja, wat moet ik nou doen? Want het slachtoffer wil vaak vertrouwelijkheid, maar hij voelt zich ook verantwoordelijk voor zijn club. Dus daar moet je strenge regels gaan opstellen van, luister, als je als bestuurder kennis neemt van zo'n overtreding, van zo'n misbruik, van een misdrijf zelfs, dan moet je dat melden. Dat hoor je te melden. Dat gaat boven jouw competentie uit. Dat moet naar de politie toe. Daar moeten verstandige mensen die daarvan weet hebben en die daarvoor aangesteld zijn over oordelen. En men aarzelt veel. Ook wel begrijpelijk, want vaak kent men daders. En men heeft natuurlijk alle respect voor slachtoffers. Maar zo pak je het natuurlijk niet aan. Omdat de dader dan wel eens zou kunnen denken van, nou, hier kom ik wel mee weg.
En dus is het heel belangrijk om de routing gewoon duidelijk te hebben van wanneer doe je nou wat, in welk geval. Daarbij kan je dus leren van andere sectoren. Nou, is dit een bepaalde tussenstand die jullie nu maken? Want uw onderzoekscommissie heeft wel met een groot aantal personen zelfs en organisaties binnen en buiten de sportwereld gesproken. De uiteindelijke conclusies die komen later. Maar bent u geschrokken van de informatie die u tot nu toe heeft gehoord uit al die gesprekken?
Ja, ik wel. Kijk, ik was ook maar een modale Nederlander die overigens een lang leven achter zich heeft. Maar ik ben nu maandenlang de hele tijd met deze problematiek geconfronteerd. En dat is natuurlijk voor jezelf ook wel een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis. Dus ik sta er nu wel een beetje anders in dan toen ik er af en toe eens wat van hoorde en er verder niks mee te maken had. Maar nu krijg ik al die slachtoffers langs. En ik krijg de bonden langs en ik krijg mensen die vertwijfeld zijn langs. En dat maakt voor mij de wereld natuurlijk wel wat, het probleem wel wat urgenter. Dus wat we willen is dat we die urgentie ook gaan overbrengen op anderen. En ik was gisteren eigenlijk heel blij verrast, moet ik zeggen, dat er zo 70, 80 mensen op een maandagavond weer naar Papendal komen en daar met elkaar over spreken, heel intensief. En argumenten wisselen en kijken hoe dat gaat. We hebben die avond ook belegd, misschien is dat goed als ik dat erbij zeg, niet om zomaar eens een discussie te hebben, maar we zijn natuurlijk nu in een fase dat we langzamerhand moeten gaan zeggen, nou, wat doen we nou? Doen we dit of doen we dat? Wat stellen we voor? Dit of dat? En ik wil graag dat als wij straks met aanbevelingen komen, dat die bonden daarmee aan de slag gaan. En niet dat ze zeggen, oh nou, daar heeft iemand weer wat verzonnen. Interessant, nemen we kennis van, hartelijk dank en over tot de orde van de dag. Dus het moet geaccepteerd worden en de mensen moeten ook bereid zijn om mee te doen. En wat ik gisteren echt fantastisch vond, was de derde bijeenkomst die we hadden met de bonden. Dat is men is ontzettend betrokken, maar het is vaak zo dat, dat men niet weet wat men moet doen.
En dat is dus zo ontzettend belangrijk dat daar iets mee gedaan wordt. En u geeft aan, het is belangrijk dat er draagvlak is, want anders heeft het uiteindelijk toch geen zin als er aanbevelingen liggen. Ja, en iedereen legt dat naast zich neer. Het aantal meldingen wordt pas aan later bekendgemaakt, als ook alle aanbevelingen komen. Nou zeggen meldingen ook niet altijd wat over de grootte natuurlijk van een probleem, want mensen moeten het ook maar durven melden. U zegt bent geschrokken van de verhalen die u heeft gehoord. Kunt u ook aangeven of nou misbruik in de sport, hè? Want we weten vanuit Engeland was er veel misbruik, seksueel misbruik in de voetbalwereld. Daarom is dit onderzoek in de breedte nu in Nederland gedaan, waar tal van sportsectoren onder de loep worden genomen. Is er sprake van een groot probleem?
Ik vind het wel, ja. En het vreemde is eigenlijk dat we nog steeds doen alsof als er ergens iets ontdekt wordt, dat het in die sector zit en dat het daar uitgezocht moet worden. Terwijl het een algemeen maatschappelijk probleem is. Incest, seksueel misbruik thuis door bevriende relaties, door vrienden, door buren. Dat komt in Nederland op vrij grote schaal, op veel te grote schaal in ieder geval, voor. En we zijn daar dus kennelijk niet helemaal op berekend. Want dan gebeurt er in Engeland wat in de sport en dan zegt men, er moet hier een onderzoek komen. En in Engeland is ook wat gebeurd in de omroep, dus daar zou ook een onderzoek kunnen komen. Maar het is een algemeen maatschappelijk probleem. Het voordeel is wel dat als je het in een sector bekijkt, dan heb je te maken met mensen die er ook wat aan kunnen doen. Die daar regels voor hebben en die kunnen optreden. Dus dat heeft op zich heeft dat wel zin. Maar het is een algemeen probleem. Mm-hmm. En het kan onder alle omstandigheden overal gebeuren. En het gebeurt vaak, niet altijd, maar het gebeurt vaak door mensen van wie je het helemaal niet verwacht. Integendeel, van wie je denkt, hoe is het mogelijk? Dat is trouwens een van de ergste frustraties van slachtoffers. Dat als ze het melden, als ze dus aan iemand vertellen, dit en dat is gebeurd, dat men zegt, wat? Dat kan helemaal niet waar zijn. Dat doet die man niet. Die kennen we al zo lang. Die doet zoveel voor de club. En het gekke is, dat gebeurt dus dan. Ja.
Ja, en u zegt, het is dus een groot probleem in zijn algemeenheid in Nederland en dus ook in de sportwereld, waar u natuurlijk onderzoek naar doet en u kijkt ook echt van buiten naar binnen, want u bent natuurlijk niet onderdeel van die sportwereld, daarom bent u ook aangesteld voor deze job. Kunt u iets zeggen, want u zegt, het zijn vaak de mensen waarvan je het niet verwacht. Zijn het vaak spelers onderling die misbruik van elkaar maken, of is het toch vanuit de top naar beneden toe? Kunt u daar iets meer over kwijt?
Ja, niet in detail, maar er is veel seksueel misbruik tussen sporters. Echt heel veel. We hebben daar een diepgaand onderzoek laten instellen door mevrouw Vertomme, die wereld al jaren bestudeert en die dat nu voor ons weer opnieuw heeft gedaan. Daar zal ongetwijfeld weer een bevestiging uitkomen van het feit dat het onder sporters veel is. Maar het is ook vaak met begeleiders. Je ziet in de sport natuurlijk vaak dat, zowel in de breedte sport als in de topsport, dat er een intensieve begeleiding is van sporters. En ja, dat kan op een gegeven moment, dat wordt een soort groomingproces, noemen ze dat tegenwoordig. Stapje voor stapje, een beetje inpalmen. En op een gegeven moment kan een kind of kan een volwassen sporter bijna geen kant meer uit. En die wordt door degene die als begeleider of als coach optrad helemaal ingepalmd en misbruikt. Dus daar moet je ook je bewust van zijn dat dat kan gebeuren. Daar heb je dus open oren en open ogen voor nodig. Het bewustzijn dat het telkens weer fout kan gaan en dat dat op alle momenten kan gebeuren. Dat betekent natuurlijk niet dat je de hele tijd angstig om je heen moet kijken, maar als er iets gebeurt waarvan je denkt, hé, hoe zit dat? Dan moet je dat kunnen relateren aan iets wat je gehoord hebt. Namelijk het feit dat zoiets kan voorkomen.
Ja. Is er verder nog iets waarvan u zegt, dit vind ik echt opvallend om nu nog te noemen? Want uiteindelijk krijgen we natuurlijk nog uw totale aanbevelingspakket later dit jaar.
Nou, ik zou er eigenlijk niks uit willen halen. Het is alleen zo dat ik, waar ik wel blij mee ben, En dat zie ik nu ook voor het eerst, dat die hele sportwereld zich geëngageerd voelt bij deze operatie. Dat vind ik echt fantastisch, want naast wat wij doen en naast de bijeenkomsten die wij hebben, gebeurde over in het land zitten sportbonden en sportverenigingen bij elkaar. Je ziet ook dat de gemeenten langzamerhand dit veld echt betreden en daar een rol gaan spelen. Dat is heel belangrijk, omdat alle seksueel misbruik is lokaal. Dat gebeurt allemaal in gemeenten en dicht bij de mensen. En het is dus heel goed dat de omgeving waarin dat gebeurt zich daar ook betrokken bij weet. Het kijkt of ze daar zelf ook een beetje kunnen helpen om dat beter te maken.
Ja, want het is niet alleen de professionele sport, maar ook de semi-professionele sport waar dit op grote schaal gebeurt.
En ook de breedte sport, hè, daar gebeurt het ook. Je stuurt je kinderen ergens heen. En vaak pikt men die signalen dan ook niet op. En dan komt er iemand thuis en die zegt, ik vind het niet meer leuk op voetbal. Of op hockey, of op tennis, of op zwemmen. Dan krijgt hij vaak van vader of moeder te horen van hallo, je moet maar een beetje flink zijn, even doorbijten. Want het kan niet altijd leuk zijn.
Maar moeten ouders zich nu zorgen maken om hun kinderen naar de sportschool te sturen?
Nee, daar zou ik echt tegen willen waarschuwen dat je je zorgen maakt. Je moet je geen zorgen maken, maar je moet ook niet naïef zijn. Je moet wel weten dat er iets kan gebeuren en dat je daar dus rekening mee houdt. Net zoals wanneer je op straat loopt, hoef je niet de hele tijd bang te zijn, maar er kan wel een auto komen. En dan moet je dus, dat hoort er gewoon bij. Dit is een onderdeel van het maatschappelijk leven en dat hebben we heel lang in de taboesfeer weten weg te drukken. Net gedaan alsof het er niet was, de ogen voor gesloten. Je hebt dat ook bij die Roomse kerk gezien, hè, dat ze de hele tijd niet over praten. Maar nu begint langzamerhand het besef door te denken van, ja, dit kan gebeuren.
Helder.
En het kan iemand zijn die je kent en waar je veel respect voor hebt. En
plots
ontpopt hij zich anders.
Dank u wel. Voormalig minister Klaas de Vries, leider naar het onderzoek naar misbruik in de sportwereld. Twitter gaat van 140 tekens naar 280 tekens. Waarom? U hoort het zo meteen. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Trending. Elke dag op dit tijdstip bespreek ik wat er trending is op social media. En vandaag is dat van social media zelf, namelijk Twitter. Sinds gisteravond is de berichtendienst aan het proefdraaien met langere tweets. De karakterlimiet gaat van de bekende 140 tekens naar 280 tekens. Aan de lijn Herman Kouwenberg, Twitter-expert en online consultant. Is het een goede zaak dat dit nu gebeurt?
Nou, volgens sommigen wel, maar in mijn timeline heb ik nog geen enkele positieve reactie gezien.
U bent er niet super enthousiast dus over?
Nou, enthousiast. Ik denk dat ik het niet nodig heb. De afgelopen 10 jaar heb ik mezelf geperfectioneerd in mijn gedachten te formuleren in 140 tekens.
Dus, voor u is dat dan niet handig, maar zou het misschien wel voor andere gebruikers, wellicht nieuwe gebruikers, ouderen, handig kunnen zijn dat ze een langer bericht kunnen sturen?
Nou, voor nieuwe gebruikers weet ik niet of dat heel veel zal uitmaken. Ik denk dat de mensen die Twitter willen gebruiken het allemaal al een keer getest hebben. Het is wel zo dat in bepaalde talen het makkelijker schijnt te zijn. Zo heeft Twitter in het bericht dat ze erover verspreid hebben een vergelijking gemaakt. Ze hadden een Engelse tweet die precies 140 karakters bevatte. Als je die vertaalt in het Spaans, dan heb je 154 karakters nodig. En in het Japans maar 67.
Ah, dus dat is wel handig. En misschien wellicht ook voor de nuance?
Ja, kijk, er was altijd al een mogelijkheid om zogenaamde Twitter threads te versturen. Dan zend je een tweet en dan antwoord je op jezelf en dan kun je eigenlijk worden die aan elkaar gekoppeld. Dus voor nuance was dat al mogelijk. Maar voor sommige mensen denk ik dat de 140 karakterlimiet altijd een beetje een straf was. En die kunnen nu langer doorgaan.
Oké, dank Twitter-expert Herman Kouwenberg.
Hemmen, wereldmachten.
Peter Wijninga praat ons om de week bij over onbekende landen en conflicten. Met vandaag. Ja, het gaat om Ierland. Peter Wijninga is verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Waarom wilde je dit keer Ierland eruit pakken?
Ik vind Ierland een heel mooi land. Het is ook een heel interessant land. En juist tegen de achtergrond van wat er de komende tijd binnen Europa gaat veranderen, en dat heeft veel met de Brexit te maken, is het wel interessant om even naar Ierland te kijken.
Ja, want als we dan meteen maar eventjes die Brexit bij de kop pakken, welke rol heeft dat als het gaat op de verhoudingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland?
Op dit moment zijn Ierland en het Verenigd Koninkrijk allebei lid van de EU. Dat betekent dat er tussen de landen vrij verkeer van goederen en personen mogelijk is, zoals dat bij alle EU-landen is. En met name binnen het Ierse eiland, wat bestaat uit de Ierse Republiek, en Noord-Ierland, wat tot het Verenigd Koninkrijk behoort, heeft dat voor heel veel positieve ontwikkelingen gezorgd. Met name sinds de vrede is getekend in 1998 tussen de opstandelingen in Noord-Ierland en de Britten, zeg maar, zijn die grenscontroles weggegaan. Vrij verkeer van goederen en personen mogelijk geworden. Allerlei bedrijvigheid, zeg maar, over die grens heen is ontstaan. Waardoor de facto bij sommigen het gevoel bestond van, ja, Ierland is eigenlijk toch weer een beetje één geworden binnen de EU. Ja, en dat dreigt nu natuurlijk weer verbroken te worden.
Vertel.
Ja, met de Brexit heeft Groot-Brittannië als geheel voor het verlaten van de EU gestemd. Maar als je op de regio's inzoomt, dan is met name binnen Noord-Ierland en ook binnen Schotland is eigenlijk tegen de Brexit gestemd. Met andere woorden, voor het blijven binnen de EU. En wat je dus nu ziet ontstaan, is dat die twee regio's, en in het bijzonder dan nu Noord-Ierland, door de Brexit buiten de EU gesleept worden eigenlijk tegen hun zin. En dat zet inderdaad wel kwaad bloed bij vele mensen.
En sowieso, als het gaat om Noord-Ierland, daar is al een langdurige strijd over.
Ja, precies. Dat betekent eigenlijk dat de facto er toch weer een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland, waar die de afgelopen jaren juist was verdwenen. Ja, en dan vreest men dus ook dat daar weer woeligheid over gaat ontstaan, oneenigheid binnen Noord-Ierland zelf. Nu heeft de Britse regering weliswaar toegezegd dat die grens niet hard zal zijn, dat die soft zal zijn, et cetera, et cetera. Maar ja, een van de belangrijke redenen om voor de Brexit te stemmen voor heel veel Britten was nou juist angst voor illegale immigratie. Ja, en als je illegale immigratie via de Ierse Republiek en Noord-Ierland Groot-Brittannië in wil voorkomen, zul je toch grenscontroles moeten gaan uitvoeren langs die grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Met andere woorden, zo vrij als het eens was, zal het niet meer zijn.
Nou is er natuurlijk een hoop rumoer over. Wat verwacht jij nu dat er gaat gebeuren in de komende periode als het gaat om de toekomst van Ierland, Schotland ook in dat verband?
Ja. Je refereert al even aan Schotland. Schotland gaat mogelijk wel een belangrijke rol spelen in dit geheel. De Schotten, zoals je weet, hebben in het recente verleden een referendum gehouden. Daarbij is eigenlijk nog net niet voor het verlaten het Verenigd Koninkrijk gekozen. Er zijn zoveel namen voor Engeland.
Ja.
Men is het dus binnengebleven, maar juist door de Brexit-stemming, waarbij een meerderheid in Schotland tegen de Brexit werd gestemd, is eigenlijk weer de spirit ontstaan om toch weer over een referendum na te denken over Schotse onafhankelijkheid. Nou, heeft de huidige Britse regering onder leiding van Theresa May wel bedongen dat referendum naar achteren wordt geschoven. Het komt de huidige Schotse premier ook niet goed uit, want die heeft in de landelijke verkiezingen van dit voorjaar ook behoorlijk verloren. Maar uiteindelijk zou het heel goed kunnen zijn dat als de Schotten dit weer opbrengen, de Noord-Ieren ook weer beginnen over aansluiting bij Ierland.
Mag ik je weer zeer hartelijk danken. Peter Weininga, verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies.
BNR Nieuwsradio, Hemmen. Diana Matroos.
Hoe controleer je ruim 1000 kilometer rivierdijken op één dag? Dat kan alleen als je het heel groots aanpakt en duizenden vrijwilligers aan het werk zet. En dat is precies wat er vandaag gebeurt. Onder andere op de Lekdijk bij IJsselstein. En onze verslaggever Harmen van der Veen controleerde mee.
Oké, team 18. Dat is Leo de Wit en Edward Lodder. Team 15. Wensley Resida, Ronald van Duinen en Jeroen Vogel.
En als de teams dan gevormd zijn en ze een mapje onder de arm hebben met de instructies, krijgen ze gele hesjes uitgereikt.
Waar zijn we klaar voor?
Klotenpijp.
Ja, ik geef maar een klotenpijp, ja.
Wat een?
Een klotenpijp. Dat is om met prikkeldraad. Dan hang je dat pijpje eroverheen, dan
Bescherm je de kloten, zeg maar.
Ja. Welke kloten?
Nou ja, die mannen hebben.
Oh ja, onze kloten.
Ja, kijk, dit is er één.
Oh, dat is ook echt een klotenpijp.
Gaat over het prikkeldraad heen.
Oh, dan kan je zo eroverheen stappen.
Ja, klopt, ja.
Nou, en daar gaan we dan. Gewapend met een klotenpijpje. Op weg naar het stuk dijk wat wij gaan inspecteren. Team 15. Geoefende en amateurogen. Allemaal nodig.
We beginnen bij kaartblad 65. Die heb ik hier.
We zijn bij de dijk nu.
We zijn bij de Lekdijk. Lekdijk, kaartblad 65. En dan lopen we van oost naar west. En zo te zien is dat een kilometer of 3-4.
Waar letten we op?
We letten op scheuren, welputten, beschadigingen. Gewoon alles wat opvalt, dat gaan we even nakijken.
De kans dat we dat echt gaan zien is niet zo groot, want het is een oefening.
Ja, voor die oefening hebben ze wat plekken gemaakt. Hebben ze wat situaties geïnsceneerd, zeg maar. En ik hoop dat wij ze kunnen vinden.
Want anders... een beetje nagemaakt.
Ja, precies, ja.
Een soort speurtocht.
Een speurtocht, ja, maar dan wel een serieus, hè. Dit zijn de kilometerpaaltjes, die zwarte... Of de hectometerpaaltjes, denk ik. Kan je erop duwen? We stappen hierover. We zijn niet eens zo ver, want dat is de boerderij. Ja. De klotenpijp. Waar is de klotenpijp?
Oh, gaan we het prikkeldraad over?
Jij als eerste.
Oké.
Okay. kom maar hier. Ik zet hem eroverheen.
Kijk, dat doe je zo.
Nou, stap er maar overheen.
Ja, en dan...
Niet vallen, pas op de andere kant.
Nee, want daar is het dieper. Ja. Over het pijpje.
Ja. Oké. Okay.
En nu gaan we de dijk af het land in. Op zoek naar scheuren, gaten, kwelwater.
Hier lopen we ongeveer. Hier. Zie je? Precies. Nou, dan lopen we zo. Ah, oké. Okay. Zo doen we het.
Oké. Okay, ja. Niet zomaar een wandeling. Ik denk dat we toch oplettend tot 1 uur druk bezig zijn.
En terecht, want de nood is hoog, jongens. Ja. Het ligt in jullie handen. De veiligheid van Nederland.
Ja, zeker. Zeker voor dit stukje en dit traject.
Voelt dat ook zo?
Voor mij persoonlijk wel. Want,
voor jou, Jeroen?
Ja, voor mij natuurlijk ook, ja.
Au!
Godver. Kijk eens. Wat een klotenpijp, zeg.
Vinger opengehaald. Nou ja. Bloed, of niet?
Ja, bloed een beetje. Dat is gezond.
Het gaat om de dijk vandaag.
Het gaat om de dijk vandaag, inderdaad. Dat is het belangrijkste. Ja. Hè?
Veel succes.
We gaan door.
Tot ziens.
Dankjewel.
De oefening moet ervoor zorgen dat Nederland extreem hoge waterstanden in de rivieren kan opvangen. En u hoorde een verslag zojuist van onze verslaggever Harmen van der Veen.
Hemmen. BNR Nieuwsradio.
Minister Plasterk maakt een einde aan de lucratieve afdrachtregeling, waarmee de SP een leuke duit in het zakje verdient voor de partijkas dan wel. Ik bespreek het in
De Kantine.
Met vandaag Ria Kat, zij is politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad, en Donatello Piras, dagvoorzitter en communicatiespecialist. We hoorden net al eventjes aan kop onze politiek verslaggever Jaap Jansen, die het verhaal al heel duidelijk neerzette. De SP heeft een unieke afdrachtregeling, dat weten we, waarbij SP-politici hun salarissen rechtstreeks in de partijkas storten. Leverde de partij miljoenen op. En daar komt dus nu een einde aan. Dat hebben de gemeenten en provincies afgesproken met minister Plasterk. Goeie zaak, Ria, dat dat gebeurt?
Ja, lijkt me terecht. Het is een beetje raar dat een politicus geld krijgt van de partij. Hij is gekozen door het volk, dus zou hij ook door het volk moeten worden betaald. Dus door het ministerie van Binnenlandse Zaken in dit geval. Dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en ook gemeenten en provincies het aan de partijkas van de SP overmaken en het dan pas aan de politicus overmaken, is natuurlijk heel raar. Dat geeft dat mensen misschien niet goed voor hun mening durven uitkomen, geen alternatief geluid durven horen. Want ja, het salaris komt van degene... van hun partij. En de partijlijn bij de SP is zoals bekend streng. Dus ik denk trouwens overigens dat het niet veel uit gaat maken. Dat het nog steeds de bedoeling is dat straks de mensen hun salaris van de overheid krijgen en vervolgens alsnog doorstorten aan de SP.
Maar het
gaat er natuurlijk om, moet de overheid aan zo'n regeling meewerken? En ik denk dat het heel goed is dat hier een einde aan komt.
Eens?
Ja, ik ben het helemaal eens. En daarnaast is het ook oneerlijke concurrentie van de SP jegens alle andere democratisch gekozen partijen. Want de SP heeft hierdoor echt een bak miljoenen aan geld. Draagt dan wat zij rechtvaardig vinden, wat heel arbitrair is, over aan hun volksvertegenwoordigers. Die inderdaad in ruil daarvoor een redelijk ijzeren partijlijn moeten volgen. En nou ja, zonder last of ruggespraak vind ik dan lastig. Maar daarnaast, dat vergelijken met andere partijen, Partij van de Arbeid, en GroenLinks, en CDA en VVD, die het ook met datzelfde geld moeten doen, maar die het veel minder doen, omdat die wel degelijk alles, althans niet oneigenlijk geld
ook bij oppotten. Andere partijen wordt trouwens door volksvertegenwoordigers geld in de partijkas gestort.
Precies, maar dat is de juiste volgorde.
Meer vrijwillig en zonder een harde lijn van het moet minstens dat en dat zijn.
En zo gaat het nu ook bij de SP zijn. Okay. En ik denk inderdaad dat het nu lastiger gaat worden, omdat de SP misschien nu wel wat rebellerende volksvertegenwoordigers gaat krijgen die zeggen, hé, maar wacht eens even. Ik vind het, maar goed, zo hoort het ook. Ja. Lekker in debat gaan in de eigen partij en niet de staat als financier van de partijfinanciën.
Ja, dus jij denkt dat het wel degelijk impact gaat hebben? Dat misschien toch nu een aantal politici denken, nou, ik weet niet of ik zoveel ga afdragen aan de partijkas.
Zeker.
Denk jij dat ook?
Dat zou kunnen. Er zijn natuurlijk in het verleden al SP'ers opgestapt. Bekend voorbeeld is Ali Lazrak, die in de jaren 90 in de Tweede Kamer zat, op een gegeven moment voor zichzelf begon, omdat hij zei, ja, ik vind het eigenlijk heel raar. Ja, dus het zou best kunnen. En in lokaal is het ook gebeurd. Dus het zou best kunnen dat als er één schaap over de dam is, en dat zeker mensen die heel hard werken en zien dat bijvoorbeeld collega's er met een kantje van aflopen, denken, ja,
nou, dat is een kwestie van tijd. En dan loopt natuurlijk
maar,
al dat geld
eruit. Ik stort toch even iets minder dan...
Het heeft denk ik ook te maken met het feit of je kijkt, als je net een nieuwe volksvertegenwoordiger bent en straks gemeenteraadsverkiezingen in 2018, ga je daar niet meteen over morren. Maar wat je vaak zag is dat wethouders die toch al een beetje statuur hadden en heel hard werkten, daar gingen ze dan over morren. En dat was natuurlijk onbespreekbaar door het partijbestuur. En wat er dan gebeurde is dat het dan door goede journalisten wel eens boven water kwam, of omdat ze zich inderdaad af gingen scheiden. Maar lokaal leeft dit bijvoorbeeld ook. Zijn niet alle SP het hiermee eens. Alleen, ja, het is een ijzeren wet, dus je kon hier niets mee.
Ja, Tweede Kamer, Eerste Kamer zal natuurlijk uiteindelijk ook volgen in dit hele verhaal, want de rechter heeft in deze zaak natuurlijk uitspraak gedaan. Waar moeten ze nu die miljoenen vandaan halen? Want dat is natuurlijk wel, we hebben de leider al even gehoord van de SP, die is niet blij.
Ik zou zeggen, net zoals alle andere partijen. En de SP is een actiepartij, hè, dus die gaan veel op straat. Dat werd mede gefinancierd hiervan. Maar nu mogen ze laten zien dat ze een echte actiepartij zijn.
Dus het werkt ook wel uitdagend.
Ik zou het als kans zien.
Over miljoenen gesproken, tijdens het Startupfest wat maandag van start is gegaan, is nu nieuws uit voortgekomen. Want vandaag is er een nieuw investeringsfonds gepresenteerd. Het ministerie van Economische Zaken en het Europese Investeringsfonds hebben 100 miljoen beschikbaar gesteld voor snel groeiende bedrijven. Goed dat dit er nu komt, of is het een beetje aan de late kant?
Nou, nog iets anders. Het is natuurlijk goed dat er aandacht is voor de financiering van startups en scale-ups. Die hebben het ontzettend moeilijk om kapitaal aan te trekken. Banken vinden hen erg risicovol. Er gaan veel jonge bedrijven failliet. Dus ze passen ze erg op hun cent en denken, ja, dan krijg je geld. En dat is natuurlijk jammer voor ons allemaal. Het levert werkgelegenheid op als het redden. Banen, goed voor de economische groei. Maar er zijn al ongelooflijk veel overheidsinvesteringsfondsen. De een heeft dit pakketje aan regels waar je aan moet voldoen. De ander heeft dit. Dit heeft dan weer wat anders. Dat moet bekend worden waar deze mensen dan aan moeten voldoen om op die 100 miljoen aanspraak te maken. Er zijn provinciale fondsen. Volgens mij was het veel handiger en in elk geval minder bureaucratisch geweest als ze dat nou eens een keer wat gestructureerder deden, in plaats van voor elke categorie een eigen fonds op te starten. Er zijn ook al andere start-up fondsen. Dus
heb je enig idee dan wat erachter zit, dat ze dit zo in allerlei stukjes en pakjes hebben gemaakt?
Omdat bijvoorbeeld elke provincie wil zijn eigen investeringsmaatschappij, zijn eigen ontwikkelingsmaatschappij heet het dan in provinciaal. EZ wil natuurlijk ook graag laten zien dat ze een nog steeds een machtig ministerie zijn, ook al hebben ze een vrij kleine begroting. Dus je hebt ook allemaal fondsjes. Er zijn nog allerlei particulieren, dus ja. Ja,
Het is wel verklaarbaar, maar het wordt niet beter.
Door de bomen het bos niet meer.
Denk jij dat ook?
Ja, ik ben het helemaal eens. Kijk, als je kijkt naar Nederland, dan zijn we een klein land, maar we zijn daar heel goed in om dingen niet te centraliseren, maar om het allemaal zo decentraal mogelijk te doen. En als je kijkt naar het ministerie van Economische Zaken, wat Ria al noemde, ja, dat ministerie doet wel zijn best om de eigen personal branding door de jaren heen een beetje beter te doen. Dat lukt denk ik ook. Daar zijn bijvoorbeeld ook alle topsectoren belegd. En Agentschap NL hebben ze opgericht, waarin eigenlijk dat zou het centrale punt moeten zijn voor alle ondernemers die iets willen. En wat we nu gaan krijgen, vind ik toch wel, ja, ik vind het wel weer een beetje versplintering. Want dan ben ik een ondernemer. En dan, wanneer ben ik dan een start-up en een scale-up? Hè? Dus dan ga je met name kijken naar, naar welke fase. En vervolgens moet ik nog in aanmerking komen voor de criteria die mij nog steeds niet duidelijk zijn.
Maar is het niet zo dat het juist gaat voor scale-ups die al een duidelijk product of een dienst hebben en een paar jaar
20%
groei hebben?
20% iedere 3 jaar. Hè? Dat is dan wat er in deze regeling staat. Maar dat vind ik dan ook weer. Dus je doet het goed en dan gaan we ervoor zorgen dat je het nog beter doet. Maar stel nu dat ik 2 keer 15% groei, dan heb ik precies dezelfde zaken. En ik snap wel dat je ergens een grens moet stellen. Maar ik zou wat meer doen voor alle ondernemers in plaats voor wederom weer een zeer arbitraire groepen. En met name zou ik het proberen te centraliseren en niet een heleboel verschillende potjes. Want uiteindelijk ben ik als ondernemer bezig om te ondernemen en ben ik niet bezig om dit soort regelgeving op te zoeken. Want het kost heel veel tijd.
Ik snap het verhaal van de potjes en dat dat dus duidelijker gemaakt moet worden waar je dus uiteindelijk moet zijn. Maar de vraag is, moet het ministerie zich hier nou mee bemoeien?
Ja, ik denk wel dat er een taak ligt voor het ministerie om met name iets te doen voor start-ups. Want deze groep komt inderdaad, zoals ik al zei, heel moeilijk aan kapitaal. Banken zijn voorzichtig, die zijn veel eerder geneigd om het grootbedrijf te financieren. MKB überhaupt heeft het moeilijk, dus daar ligt zeker een overheidstaak.
Ook private investeerders zijn denk ik moeilijk te vinden voor dit soort bedrijven.
Ook private investeerders zijn. In vergelijking met buitenland heeft Nederland sowieso weinig venture capitalist, zou je kunnen zeggen. Dus daar ligt zeker een overheidstaak. Een overheidstaak die wel moet worden overgedragen zodra een bedrijf natuurlijk wel groot genoeg is om bij reguliere financiering in aanmerking te komen. Maar ja, het moet allemaal echt duidelijker, minder bureaucratisch, helderder.
Ja, is het niet ook zo dat er bepaalde zaken geregeld moeten worden om het voor private partijen interessanter te maken om in te stappen? Want er zijn natuurlijk misschien te veel risico's op dit moment.
Nou ja, kijk, en daar heeft de overheid dan weer wel een taak. Dus ik wil niet alleen maar heel zwartgallig zijn en het is allemaal slecht, want het is, laat ik het positief eindigen. Het is natuurlijk wel goed dat er gekeken wordt naar de hulpbehoevende ondernemer. Ook als het goed gaat, hebben ze juist heel veel uitdagingen. En inderdaad, privaat ligt er te weinig geld.
Het aantal migranten die legaal en veilig naar Europa kunnen komen wordt opgeschroefd. We bespreken het zometeen in de tweede helft van de kantine.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
De Europese Commissie wil in de komende 2 jaar 50.000 vluchtelingen legaal naar Europa laten komen. Ik ga erover verder praten in een kantine met Ria Katz, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad, en Donatello Piras, hij is dagvoorzitter en communicatiespecialist. Het plan is vandaag gepresenteerd, is bedoeld om migranten veilig naar Europa te laten komen, en Brussel hoopt dat er door minder mensen kiezen voor de onveilige weg over de Middellandse Zee. Goede zaak dat dit gebeurt?
Ik zit er heel dubbel in. Het is aan de ene kant heel goed dat er iets gebeurt op het vluchtelingendossier. Want dat is al een heel groot dossier. Maar het is potentieel ook een heel explosief dossier in alle landen. Als we kijken naar Duitsland. Vluchtelingen zijn daar toch ook geweest. Wat de opkomst onder andere van de AfD heeft bewerkstelligd. Binnen Italië zijn er nu ook problemen. Durven er zelfs bepaalde wetten, die strikt genomen niet eens veel met vluchtelingen te maken hebben, er niet doorheen omdat ze weer bang zijn voor wat het volk straks gaat kiezen. Kortom, het is heel belangrijk. Dus ik ben blij dat er iets gebeurt. Tegelijkertijd denk ik wel. Alleen al het feit dat we het over vluchtelingen hebben, distilleert niet, hebben we het over vluchtelingen die daadwerkelijk weggaan vanwege een oorlog, de Syriërs, die we eigenlijk direct moeten opvangen, want dat hebben we al lang geregeld, of gaat dit over mensen die, ook wellicht terecht, zoeken naar een economischer, beter land. Dat zijn 2 totaal verschillende groepen. Die worden hier ook in dit soort artikelen over één kam geschaard, en dat zorgt ervoor dat het heel lastig is om daar beleid op te maken, vind ik.
Hoe zit jij erin?
Ja, ik vind het een hele lastige kwestie. Dit gaat om 50.000 mensen die uit Afrika moeten komen. 90% van de mensen die op dit moment over de Middellandse Zee vanuit Afrika naar Europa vluchten, is geen oorlogsvluchteling, is een economische vluchteling. Je zou kunnen zeggen dat zij heel veel geld betalen aan walgelijke mensensmokkelaars die hen met gevaar voor eigen leven die zee overjagen. En er komen natuurlijk ook heel veel mensen bij om. Je moet dus eigenlijk inderdaad aan de poort gaan kijken van, goh, zijn dit mensen die echt voor oorlog en geweld vluchten, of zijn dit mensen die op zoek zijn naar een beter leven, wat natuurlijk ook een gerechtvaardigde reden is om te vertrekken. Maar als dat de belangrijkste reden is, moeten we veel meer kijken volgens mij naar hoe probeer je die regio te ontwikkelen. Noord-Afrika, Midden-Afrika te ontwikkelen, zodat die mensen hier niet naartoe willen komen. En geef ze ook betere voorlichting. Want die mensen gaan betalen heel veel geld met het idee dat ze hier stinkend rijk kunnen worden. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Ze belanden hier op de allerlaagste regionen van de sociale ladder. Ze verkopen tasjes in Barcelona, worden op de hielen gezeten door de politie. Het is gewoon helemaal geen leuk leven, lijkt me.
Dat is veel belangrijker dat er daar wat aan gebeurt. Ja. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen van, die onveilige overtocht, dat is natuurlijk gewoon zeer dramatisch. En dat daar iets aan gebeurt, is op zich toch wel weer een positieve stap.
Ja, maar daarom ben ik ook wel positief. Kijk, er moet iets gebeuren om ervoor te zorgen dat dat zeemansgraf, wat daar dagelijks, hè, want daar hebben we het over gebeurd, dat daar een einde aan komt. En als dit er iets toe bijdraagt, dan zijn we al een stap verder. Dus daar ben ik positief over. Tegelijkertijd, het is ook symptoombestrijding. Want het vluchtelingenprobleem ligt natuurlijk veel dieper dan alleen maar mensen die door mensensmokkelaars. Het heeft met klimaat te maken. Het heeft gewoon ook te maken met economisch perspectief in dat land. Want 90%, wat Ria ook al zei, van die mensen zijn niet mensen die nu in een daadwerkelijke oorlogssituatie zitten. Zijn mensen die het daadwerkelijk veel slechter hebben dan wij het hebben. Daar moet iets aan gebeuren. En dat is veel, veel breder beleid. He, daar moeten bij wijze van spreken veel meer ministeries aan doen. Dat Europa er iets aan moet doen, dat lijkt me evident. En ik vind dit eigenlijk veel te klein voor de slagkracht van Europa. We maken ons er te makkelijk vanaf. Het is symptoombestrijding. Dus goed dat dit gebeurt, maar ik wacht op stap 2 tot en met 10.
En er gebeurt op dit moment helemaal niks aan die mensensmokkelaars. Nee. We nodigen gewoon 50.000 mensen uit die voor oorlog en geweld vluchten. Maar dat houdt dus helemaal geen enkele mensensmokkelaar tegen.
Nou, landen individueel doen het. He. Italië is bijvoorbeeld heel hard bezig om met dubieuze deals met Libië bijvoorbeeld, aan het proberen om dat te doen.
Maar ja, met welk Libië? Er zitten daar drie regimes die elkaar kapot concurreren. Het is
heel schimmig.
Genoeg.
Het is schimmig en het is lastig. We hebben natuurlijk de speech van Macron gisteren gehad over Europa. Als je dan naar zijn speech luistert en dit nieuws daarbij pakt, hoe verhoudt het zich tot elkaar?
Hoe verhoudt het zich tot elkaar? Macron is een optimist. Er is geloof ik niemand in Europa die zoveel in Europa gelooft als Macron.
Juncker.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk zelfs. Maar goed, maakt niet uit. Hij gelooft in. Ik denk dat Europa op dit moment echt faalt. Dat zie je juist bij die vluchtelingenopvang. We zouden al 100.000 vluchtelingen over Europa uit Syrië verspreiden. Dat lukt voor geen ene moer. Heel Oost-Europa wil niet meewerken. En die is er op dit moment zit erin voor het geld. Voor die fondsen, voor het geld uit die structuurfondsen. Daar gebeurt weinig aan. Nu wordt er gezegd van ja, maar als ze dan nu vluchtelingen opnemen, krijgen ze 10.000 euro per vluchteling. Hallo? Er zijn gewoon internationale afspraken. Macron loopt veel te ver voor de troepen uit. Europa moet zich op dit moment op de kern concentreren. Dus inderdaad asiel, migratie, veiligheid, klimaat. De grote internationale vraagstukken die landen niet alleen kunnen oplossen. Daar moet ze heel erg goed zich laten zien. En dan gaan mensen misschien eerst weer geloven in Europa.
Ik moet de kantine helaas gaan dichtgooien. Dank weer voor jullie zeer waardevolle bijdrages. Ria Katz, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En Donatello Piras, dagvoorzitter en communicatiespecialist. Hemmen Food. En wat zijn de leukste lunchtenten van het land? De verborgen pareltjes waar je op een drukke dag kunt genieten van een heerlijke lunch. Mooncake.nl zoekt het voor ons uit. En bij mij staat Jonneke de Zeeuw, foodblogger. Je bent dit keer bij etenhuis Ricardo's in Amsterdam geweest. Een begrip in de Surinaamse gemeenschap. En nu schaam ik me heel erg, want ik ken Ricardo's niet.
Dat geeft niet. Dat moet je gewoon veranderen. Je moet na de uitzending daar gewoon naartoe gaan en daar gaan eten. Eethuis Ricardo's is eigenlijk een beetje een thuis bijna, want het is er echt ontzettend gezellig. Je voelt je er heel erg thuis. En wat ze daar eigenlijk serveren is de authentieke Surinaamse keuken. Dus een beetje de oorspronkelijke Surinaamse keuken voordat de Javanen kwamen en de Chinezen en god weet wie nog meer. Dus je eet daar Creoolse gerechten. Dus echt door West-Afrika geïnspireerd, vooral. Je vindt er ook op zich roti, maar het gaat over het algemeen dieper dan gewoon roti.
Ja, waar moet je dan aan denken? Wat voor gerechten?
Nou, bijvoorbeeld hij heeft elke dag een wisselend menu. En hij heeft ontzettend veel verschillende moxialesis. Dus dat is gemengde rijst. Heeft hij bijvoorbeeld jarpesi, dat is met een hele lekkere smeuïge boon erdoorheen. Moxialesi zalm. Hij heeft ook ontzettend lekkere soepen. Zijn cassavesoep heeft een plekje op mijn culinaire harde schijf weten te veroveren. Dus het is echt de moeite waard om daar een keer naartoe te gaan.
Nou, laten we even luisteren, want je bent er geweest.
Wat heb je te eten vandaag? Je hebt elke dag een wisselend menu, hè?
Ja, we hebben een dagelijks menu. En daaronder hebben we ook nog een gevarieerd menu. En dat is meestal echt het typisch Creools eten. Typisch authentiek eten, om het zo te zeggen.
Dus die West-Afrikaanse invloed?
Ja, heel veel invloed.
Okay. Maar wat hebben we vandaag, want je liet net al iets zien, wat heb je vandaag op het menu staan?
Vandaag hebben we moxalesi anitriberi. En anitriberi is met bakkeljauw en zoutvlees. Ja, en met een stuk blakbanaan erbij en een beetje sambal erbij.
Dat liggen allemaal lekkere stukjes bakbanaan, die zien er ook heel goed uit.
Precies, precies. En daarnaast hebben we ook nog moxie morion. Is ook een mix iets. Moxie is mixen. En dat is kousenband. Mix met sopropo. zoutvlees en gerookte kip samen.
Ja, en sopropo is een hele bittere groente.
Ja, ze noemen het bitter melon. De Engelsman zegt bitter melon. Het is heel bitter, ja. Maar met die kosten dan erbij, dan heeft het een andere smaak weer. Dan is het toch lekker te eten.
Ja.
Niet te bitter, met witte rijst natuurlijk.
Ja.
En dan hebben we ook nog Chinese taaiersoep, niet te vergeten. De taaier is een knol. Dat onder in de grond groeit. En daar maak je soep van.
Ik ben echt omringd door eten hier. Hè? Er staan overal bakken met...
En ik heb je één ding, niet laten zien nog. Ik heb hier heri nog. Hè? Heri. Dat is de aardappel, zoete aardappel, cassave, banaan groen en banaan geel. Met een ijsje erbij. En wat bakkel jou?
En er staat hier ook dat een broil king. Er staat hier een mega grote barbecue. En daar liggen allerlei kippen op. Hè?
Ja, we hebben 3 keer in de week een barbecue. En dat ga je krijgen met patat. Of met mais.
Ja.
En wat salade erbij. Lekkere aardappelsalade gemaakt, dat krijg je erbij.
En is er een gerecht wat je echt alleen maar hier kan krijgen? Want jij serveert wel echt een authentieke Surinaamse keuken met een beetje een Caribische twist. En wat is nou een gerecht dat je hier kan krijgen waar mensen echt kilometers voor omrijden?
Vooral dit, hè. Die morjong. Die moxie morjong. Voor die moxalesi.
Ja.
En voor die soep, dan komen ze van heinde.
Oh, er gaat nu een beetje zuur op mijn bordje. Ziet er heel mooi uit. Ik krijg meteen een heel mooi roze
kleur.
Pink Panther kleuraccent. Ik neem even een hap Moxie Morion. Net een beetje zuur. Mm. Van wie heb je leren koken?
Een deels van mijn moeder. En ik denk dat de rest een gave is. Mm-hmm. En vanaf ik klein ben hou ik van koken.
Maar vanaf dat je klein was, hoe oud was je dan?
8, 9, 10 jaar oud. Kleine potjes koken. Op het erf. In Su. Ja.
En, maar je was dan dus iets van 8 jaar oud. Dus, maar je mocht gewoon je eigen potje koken.
Ja, want we deden dat met een stookte een vuurtje op het erf. Want het was gewoon in een blikje. Een sodabeschuit blik. Of een soort van die blikjes. Je mocht moederspan niet gebruiken, want die pannen worden zwart met hout. Dus zo ging het. En het was gewoon, we speelden zo. Dus poppetjes eten. Want we kookten in kleine potjes, toch? Kleine blikjes. Dus dat, we vonden het fijn, het was een spelletje. Maar het is gebleven.
Je bent nooit meer gestopt?
Ik ben er nooit meer gestopt tot nog toe. Maar alleen geen popchipatoe meer, het is echt koken nu.
Ja.
Het is dus heel professioneel geworden en mooi dat je met zoveel passie dat kan doorzetten natuurlijk uiteindelijk als je professionele vak. Nog even over jou, want jij bent ook lekker bezig. Volgende week een food tour.
Ja, zaterdag over een week, dus 7 oktober, dan ga ik met een groep mensen op pad langs mijn favoriete plekken. En dan gaan we heel veel lekkers eten en er zijn nog een paar plekjes.
En dan moeten ze gewoon even naar jouw website nemen.
Ja, dan kunnen ze gewoon naar mooncake.nl of een mail sturen naar info@mooncake.nl. En sowieso moeten ze eigenlijk even naar mooncake.nl gaan, want daar staat ook heel veel beeldmateriaal van Ricardo's. En dat ziet er echt ontzettend lekker uit.
Oké, okay, dankjewel, Jonneke.
BNR Nieuwsradio, Hemmen. Diana Matroos.
Neem een vluchteling op uit Afrika en krijg een bonus van 10.000 euro. Met dit plan wil de Europese Commissie lidstaten verleiden om kwetsbare migranten uit Egypte, Ethiopië en een aantal andere landen weg te halen.
We are proposing to support the further 50.000 resettlement places with €500 million. And I really count on member states to make ambitious pledges.
We gaan naar Europa-verslaggever Jesse Pinster. Jesse, hoe ziet dat plan er nou uit?
Ja, dat er in de komende 2 jaar, je hoorde het de eurocommissaris al even zeggen, 50.000 mensen, voornamelijk uit Afrika, hun weg naar Europa kunnen vinden. En dan hoeven ze dus niet in zo'n gammel bootje te stappen en de Middellandse Zee proberen over te steken, waar ook al dit jaar meer dan 2600 mensen bij om het leven gekomen zijn. Daar is dus een half miljard, zei die, €500 miljoen voor gereserveerd, wat dan inderdaad neerkomt op zo'n €10.000 per vluchteling. Dat klinkt natuurlijk heel aardig dat je dat erbij krijgt, maar dan moet je eigenlijk ook wel erbij vermelden dat het geld wat er in Brussel bij de Europese Commissie ligt, dat wordt natuurlijk gewoon door de lidstaten betaald. Dus het is ook een beetje een sigaar uit eigen doos als je iets wat cynisch daarover zou willen hebben. En ja, de aantallen zijn ook weer niet gigantisch. De afgelopen 12 maanden zijn er in Nederland meer dan 36.000 asielaanvragen gedaan. Dat is alleen maar in Nederland. Nou ja, zij komen met 50.000, heel Europa. Dus om het even een klein beetje in perspectief te plaatsen. Maar trouwens, het is ook niet helemaal nieuw. De Turkije-deal, Die kennen we nog wel. Daaronder valt ook wat ze dan noemen resettlement. Het verplaatsen van vluchtelingen. Inmiddels zijn daar een kleine 9000 mensen op die manier vanuit het Midden-Oosten naar Europa gekomen. Maar goed, dit is het plan dan voor de komende 2 jaar.
En het is allemaal onderdeel van een bredere aanpak van het vluchtelingenprobleem.
Ja, waarin de Europese Commissie uiteraard weer om solidariteit van alle landen vroeg. En dat is natuurlijk ook bij dit onderwerp belangrijk, want het is, René zei het al even, vrijwillig. En nou ja, we weten nog allemaal wel hoe het ongeveer gegaan is met het plan om vanuit Griekenland en Italië vluchtelingen te gaan verplaatsen door de rest van Europa. Dat was 2 jaar geleden, werd dat aangekondigd. Toen zei Jonkers, gaan we 160.000 mensen op die manier verspreiden. Nou, de teller staat inmiddels op, wat is het, 27.000 en nog wat. Er zijn nog wat andere dingen die ze hebben aangekondigd. Ze willen ook gaan kijken hoe het bedrijfsleven bijvoorbeeld meer een rol erin kan krijgen. Want we hebben op een gegeven moment ook in Europa misschien gewoon mensen nodig. Vergrijzing wordt dan altijd genoemd. Er is wel een soort systeem met blue cards op dit moment. Maar nou ja, daar zijn de eisen, met name op salaris, vrij hoog. En dan moet een bedrijf echt iemand uitnodigen. Maar goed, dat is ook iets waar ze naar willen gaan kijken. En het belangrijkste misschien wel is gewoon dat er strenger terugkeerbeleid komt. Omdat er, ja, nu is het volgens de commissie in ieder geval zo dat 36% van de mensen die uitgeprocedeerd zijn ook echt teruggaan. Dus nou, de grenspolitie moet een mandaat krijgen om die mensen echt weg te gaan brengen. En ze willen meer samenwerking met Afrika, deals, investeringen om, nou ja, vluchtelingen toch die kant weer op te krijgen, ja, als ze hier geen kans hebben.
Jesse, de eerste reacties op dit plan?
Ja, Jeroen Stans, onze politiek verslaggever, heeft al eventjes met staatssecretaris Klaas Dijkhoff hierover gesproken.
Het kan een onderdeel zijn van afspraken met landen buiten Europa, waardoor je ook zorgt dat de instroom die niet regulier is, al die bootjes naar Europa, dat die stopt.
Ja, dus het kan onderdeel zijn van een breder plan als het gaat om die 50.000 opnemen. Nou, er is wel iets van een breder plan natuurlijk. Het hele gesprek met de staatssecretaris is overigens straks in Spitsuur te horen. Maar ik zag ook al een reactie van Van Balen. En dat is een Europarlementariër voor de VVD. Die zegt, dit is veel te ruimhartig. En reken er maar op dat de landen die zich verzet hebben tegen het eerdere herverdelen van vluchtelingen, denk aan Polen, denk aan Hongarije, nu niet ineens heel anders daarover gaan denken. Omdat ook bij die herverdeling kwam er wel wat geld mee als je mensen opnam. Dus die 500 miljoen die nu gereserveerd is, nou echt landen ineens vrijwillig ervan gaat overtuigen om vluchtelingen op te gaan nemen. Ik heb daar zo mijn twijfels over.
Oké, dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Addy van den Krommeakker, een icoon in de Nederlandse mode. Intussen is hij 67, maar hij gaat nog lang niet met pensioen. Nog elke week zit hij 4 dagen in zijn atelier in Milaan. Maar hij staat hier nu bij me in onze Amsterdamse studio. Van harte welkom. U luisterde net ook al even aandachtig mee over het Europa-verhaal, over vluchtelingen. En u wilde daar graag op reageren.
Ja, wel, ik heb er gewoon goede ervaring mee. Ik heb in Milaan dus een Afrikaanse vluchteling die me zo helpt. En ja, die inzet is gewoon heel erg goed. En je kunt hem gewoon heel veel leren. En in een korte tijd, echt in 2 jaar tijd, is hij zo ontzettend opgeschoten. En leert hij ook zo snel en spreekt hij vloeiend Italiaans. En in Nederland kreeg ik een coupeur aangeboden. Die zeiden, wil je eens kijken wat die man kan? En die man komt uit Aleppo. En zou je misschien daar iets mee kunnen? En ik heb hem wat proefstukken laten maken. En ja, ook vakmanschap. Dus ik denk, daar zijn wegen om inderdaad een groot aantal mensen te laten werken. Die gewoon ook heel erg goed en ook echt willen werken. Die ook echt niet de 9-to-5 mentaliteit hebben. En ja, daar hou ik van.
En waar wij dus ook wat aan kunnen hebben. U vindt nu dat het debat te negatief is? Maak ik dat op uit uw woorden?
Ja, ik denk echt dat je gewoon, als je dat inderdaad goed positioneert, en als mensen die echt, weet je, iedereen heeft natuurlijk zijn skills, en als je die goed benut, ja, dan kunnen we er echt iets aan hebben.
Mooi om dat nog even mee te nemen zo. Natuurlijk gaan we over uw werk praten, over uw carrière, ook over uw persoonlijk leven. Ik wil toch beginnen met iets wat u behoorlijk heeft beziggehouden de afgelopen 3 maanden. Het overlijden van uw goede vriendin Sandra Remer. Jullie waren 35 jaar lang zeer goede vrienden en u kleden haar ook. Dat lijkt me een ongelooflijk groot verlies. Hoe gaat u daar op dit moment mee om?
Ja, het is een ontzettend groot verlies natuurlijk. Want het is, ja, het komt zo hard aan. En natuurlijk, ik was een van de eerste die eigenlijk waar ze aan vertelde dat ze inderdaad borstkanker had. En ja, ik ben er nog niet zoveel mee geconfronteerd. En dus ik heb gewoon heel aandachtig geluisterd en gedacht, ja, hoe ga ik daarmee om? En natuurlijk zijn er gewoon, ben ik me in gaan verdiepen en zie je dat zoveel mensen daar goed uitkomen. Maar naarmate het proces verder ging en ik ook iedere dag met haar belde, hoorde je natuurlijk veel, gaf ze mij inderdaad resultaten van de doktoren. En op een gegeven moment ging ik daarna alles opzoeken op internet en had ik gewoon geen goed gevoel. En denk ik, ja, god, dit zou ook wel eens heel anders af kunnen lopen. Maar Sandra zelf had gewoon alle vertrouwen in en die wilde daar gewoon niet over praten. Dus voor mij als vriend was dat gewoon heel moeilijk.
Ze zag er ook, denk ik, tenminste, ik heb haar niet persoonlijk ontmoet in de laatste maanden, maar er zijn nog wel wat beelden van haar verschenen op het laatst. Ze zag er ongelooflijk goed uit. In die zin was er ook niets aan haar te zien dat zij zo ontzettend ziek was.
Nee, en ze heeft ook niet geleden en ze was gewoon heel erg positief. En ze was ook eigenlijk in dat laatste jaar was ze ook echt wel dat ze genoot van dingen. Dat ze eigenlijk veel meer genoot van dingen dan daarvoor. En dat speelt natuurlijk ook mee. Dat ze echt gewoon tijd had voor je. En in het laatste jaar zijn we gewoon veel met elkaar omgegaan. En hebben we echt de tijd genomen om ook eens wat te gaan eten. En ik heb haar ook zien veranderen. En het is natuurlijk jammer naar de hand dat je denkt van, dat zoiets moet gebeuren. En voor mij is het heel vreemd om dan zo'n vriendin te moeten missen. Wat eigenlijk nog niet. Kijk, natuurlijk, mijn ouders ben ik verloren, maar ik ben nog nooit zo iemand van zo dichtbij verloren. En het is heel raar om opeens te denken, want ik belde natuurlijk iedere dag. En meestal, ik ben zo druk. Zij had het dan wat rustiger. En dan belde ik als ik in de auto zat in Milaan, als ik naar Florence reed of zo. En dat nu niet kan. En wat ik ook heel vreemd vind, is natuurlijk, als zij had een prachtige boerderij en die had ze al verkocht. En dat dan nu op een gegeven moment alles weg is. De boerderij is weg. Ik bedoel, daar wonen andere mensen in. Je hebt geen punt waarvan je denkt. En dan denk en het zet je tot het zet je tot denken. Dat je denkt van, ja, god, zo'n heel leven en dan opeens weg. En alles wat Sandra gedaan heeft. En daarom wil ik ook op 17 oktober, dan is zij jarig. En dan wil ik haar ook herdenken met een speciale een idee heb ik om dan haar kleding in mijn zaak te tentoonstellen te stellen om gewoon. Want we mogen haar gewoon niet vergeten. Het was een fantastische artieste en ze heeft zoveel gedaan. En opeens is ze er niet meer.
En dus op 17 oktober op haar verjaardag zal een tentoonstelling zijn bij u in de zaak in Den Bosch. Is dat ook de opmaat naar een veiling die er ook aan zit te komen?
Daar is sprake van. Ik kan daar nog niet veel over zeggen over de veiling. Maar als er een veiling is, dan gebeurt dat in diezelfde week. En ik had gewoon het idee, toen twee weken voor overlijden ben ik met Sandra door de kledingkast gegaan. Zij zei, wil je me helpen? En zij had gewoon een positief idee. Ze zei, moet je kijken, ik heb dezelfde maat weer zoals ik eigenlijk had in de tijd van Wedden dat een sterrenslag. En we zijn door die hele garderobe gegaan. En voor mij had het een heel vreemd gevoel. Maar zij was gewoon, zei ze, oh Ad, wat leuk dat ik dit nog aan kan en wat goed. En wat vind je dat ik nog aan kan? Wat is nog in de mode? Moet er nog iets aan veranderd worden? En twee weken later sta je dan opeens voor die garderobe en moet je uit gaan zoeken wat ik eventueel, want dat idee had ik gewoon, dan wil ik gewoon dat die stukken in ieder geval bewaard blijven. Natuurlijk de Songfestival outfits, de bekende werden dat pakken waar ik, bij iedere uitzending was ik bij aanwezig en alles herinner ik me, als ik zo'n pak zie, dan weet je de stress die er was. Want het was altijd semi-live. Dan herinner je opeens ook weer, zo'n pak zat niet goed. Ik moest dat doen, dit was. Dus dat heb ik toen uitgezocht. En dat was gewoon natuurlijk heel emotioneel.
Heel emotioneel en ook misschien mooi om dat straks dus op een heel bijzondere manier neer te zetten. Ja. Misschien een deel wellicht in een museum om tentoon te stellen en een deel dus echt te veilen. Dat zijn de plannen.
Ja, dus een deel en het is gewoon zo dat ik dacht van op een gegeven moment heb ik aan een tentoonstelling gedacht, maar ik denk waar komt het beter tot zijn recht dat het gewoon in mijn eigen zaak met alle poppen en daar kwam Sandra en daar hebben we elkaar leren kennen en dat is gewoon heel leven.
Ik hoor door uw reactie heen dat het ook een reflectie is op uw eigen leven. Dat je op zo'n moment, als iemand zo snel wegvalt, ook reflecteert over, nou, hoe gaat het met mij? Hoe sta ik in het leven? Wat betekent dit voor mij? U heeft ook veel meegemaakt, ook zakelijk financiële problemen, dat weer te boven gekomen. Wat doet dit met u als mens?
Ieder moment sta je weer anders in het leven. En ik merk gewoon, kijk, ik heb een hele aparte carrière gehad. Want ik ben natuurlijk vanaf mijn 20ste al in de mode. Ik heb altijd gedroomd ervan om modeontwerper te worden. Toen ben ik een zaak begonnen. Mijn ouders vonden dat niet goed. Dus ik op een gegeven moment denk ik, maar ik kom er wel. Ik ben een zaak begonnen met merken, met grote merken die ik naar Nederland gehaald heb. En rond mijn 40ste kreeg ik zo'n dip. Dat ik denk, wat heb ik nou eigenlijk met mijn talenten gedaan? En was ik een beetje. Nou, uiteindelijk ben ik heel veel gaan reizen. Eigenlijk landen heb ik bezocht waarvan ik normaal dacht, daar ga ik nooit naartoe. En dat heeft veel met me gedaan. Ik kwam terug en toen denk ik, ik moet gewoon koesteren wat ik heb. En gewoon verder gaan met hetgeen wat ik graag doe. En dat heb ik gedaan. En daarna is mijn hele carrière begonnen. En heb ik op mijn 50ste ben ik eigenlijk met mijn eerste collectie begonnen. En wonder boven wonder, uiteindelijk in 2007 in Rome beland en een prijs gekregen. En mijn collectie in American Next Top Model. Ieder jaar gebeurde weer iets heel bijzonders. Dus ik heb er vooral omdat je anders in het leven staat, na mijn 50ste echt van genoten. Maar ik ben wel natuurlijk in een stroomversnelling doorgegaan. En dan komt er een periode dat je 65 wordt, waar je helemaal niet aan gedacht hebt. Want je bent pas op je 50ste begonnen. Dus in feite vond ik dat mijn 30ste jaar. En toen heb ik weer een beetje net daarvoor, het jaar daarvoor, problemen met de belasting. En dat moest ook allemaal opgelost worden. Nou, dat heb ik gedaan, dus ik voelde me heel sterk weer. En toen werd ik weer 65. Dus dat moest je dus ook allemaal beleven. Nou, ik weet nog dat ik in Milaan zat en op een regenachtige dag, dat ik gewoon een filmpje gemaakt heb en alle foto's opgezocht heb wat ik gedaan heb in mijn leven. En toen dacht ik, Adi, weer koesteren en gewoon doorgaan. En dat heb ik gedaan.
En zometeen praat ik verder met Adi van den Krommeakker. Hij heeft bijna alle Nederlandse prinsessen gekleed. Een indrukwekkende carrière neergezet. Maar behalve onze koningin Maxima, waarom is dat toch? Dat hoop ik zometeen te horen.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Ik praat verder met modeontwerper Adi van den Krommeakker, mijn gast vandaag. Na het ontwerpen van prinsessenjurken en haute couture in Milaan gaat hij nu ook bedrijfskleding maken voor tandartsen onder andere. Dat is toch een hele bijzondere stap. Hoe bent u daar zo op gekomen?
Ja, dat is geweldig. Ik leerde een tandarts kennen, een tandartsen, die al 15 jaar fantastische tandarts is in Rosmalen, Merel Koning. En die had het idee om, die zei, ik wil graag eens kleding voor op de bedrijfsvloer. Gewoon niet het geëikt, want we krijgen altijd weer dezelfde dingen. En die had het idee, omdat ze zei, zou jij daar eens over willen denken? Nou, toen dacht ik, dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Dus we zijn heel hard aan het werk en de collectie wordt gemonsterd. Maar ondertussen heb ik dus ook aanbieding gehad van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. En dat is geweldig dat je zoveel gastvrouwen mag kleden. En straks zijn ze allemaal in een prachtige Jeroen Bosch print in het ziekenhuis met Bosch by Adi. En dat biedt weer nieuwe perspectieven. Dus daarvoor zat ik natuurlijk, sinds ik die problemen heb gehad, financiële problemen, daarvoor was ik echt van, ik wil couture, ik wil prachtige shows doen, maar dat kostte allemaal geld. En op een gegeven moment, na de hele crisis, moet je gewoon anders denken. En moet je zeggen, waar kan ik mijn talenten overal gebruiken? En uiteindelijk, als je dat doet, dan krijg je daar echt veel energie van. Want dan denk je, dat lukt ook. En Want ik wil wel altijd, het moet een Adi-vrouw blijven, ook al doe je bedrijfskleding. Dan moet het toch mijn handschrift zijn.
Want dat lijkt me best moeilijk. Want als je het over ziekenhuiskleding of tandartskleding hebt, bedrijfskleding, dat moet natuurlijk steriel zijn. Dat moet ook makkelijk zitten om in te kunnen werken. Hoe maak je dat dan toch charmant en dat tikje Adi van de Krommaker?
Ja, onder andere bij het Jeroen Bos ziekenhuis was er een hele commissie, echt uitgekozen uit 20 vrouwen of zo, die allemaal mee mochten beslissen. Nou, en ik had een aantal best vooruitstrevende ontwerpen. En ja, wonder boven wonder vond iedereen dat prachtig. En iedereen, dus ik denk, ja, je hoeft niet zo vast te zitten in dat stramien. Dus iedereen, en dan gaat ook iedereen met plezier naar zijn werk. En ja, dat daardoor biedt het weer nieuwe perspectieven. Heb je weer nieuwe ideeën? Denk je, oh, het hoeft niet zo vast te zitten aan de idee. Ik kom nu net terug uit Milaan met Alitalia. En daar stond zo'n prachtige stewardess in bedrijfskleding. Dus ik moest wachten. Ik denk, nou, ik ga een praatje. Ik zeg, hoe vindt u het pak? Zegt ze, oh, het is veel te warm. En het is ik zeg, maar het is een prachtig pak. Ik zeg, het is zo goed gesneden. En het kreukt niet. En ja, maar het is warm. En dus ik dacht, ja. Het is, je moet aan alles denken, dus je moet alles meenemen.
Dus dat is wel een belangrijk punt om mee te nemen.
Ja.
U heeft natuurlijk ook de halve familie van het Koningshuis gekleed. Ik zei net in de aankondiging, behalve onze koningin. Wat is dat toch?
Ja, weet je, het is geweldig. Het is gewoon een cadeau dat ik vele leden van de koninklijke familie mag kleden. En mijn allermooiste herinnering is natuurlijk de bruidsjurk van prinses Carolina. De Bourbon Parma, de dochter van prinses Irene. Ja, dat was zo'n speciale dag en zo geweldig om die jurk te mogen maken. Van het oude kant, van de jurk van Irene. Waar ze in 66 natuurlijk in Rome is getrouwd. En die dag, weet je, dan denk je, ja, dat is voor mij een sprookje. Ik ben in de kerk en ik heb leden van de koninklijke familie. En ik heb koningin Maxima een paar keer ontmoet. En ik ben in juli nog uitgenodigd voor het staatsbanket in Rome met de president. En ik weet dat ze mijn werk waardeert, maar het komt zoals het komt. En zo ben ik de laatste tijd altijd in het leven gestaan. En ik ben tevreden met wat er nu is. En,
dus u gaat er geen missie van maken. Het komt, ze kent uw werk en u heeft zoiets, zij komt of niet.
Ja, precies. Want ik ga zelf bijna nooit iemand benaderen. Mensen moeten gewoon helemaal met hun hart zeggen, ik wil graag dat Adi mijn jurk ontwerpt. En daarom, ik wil gewoon, ik heb heel veel erg plezier in mijn werk. En als het zo mag blijven, geweldig.
Er zijn wel een aantal Saoedische prinsessen die u mag kleden. Hoe is dat zo gegaan?
Ja, het is bijzonder, want dan kom je dus in Milaan. Er zijn er allerlei tussenpersonen die dan weer voorstellen, we hebben een Saoedische familie, maar niemand mag wat weten. Je moet naar Londen toe, je komt op audiëntie. Je komt, dat is dan ook weer een tussenpersoon. Ze zegt van, nou, laat maar eens wat sketches zien en stoffen. En op een gegeven moment, toen ik daar zat, dacht ik echt van, jee, wil ik dit wel? Want je wordt wel zo behandeld of je een schoolkind bent. Maar uiteindelijk bracht ze me bij de prinses. En die bleek heel gewoon te zijn en heel leuk te zijn. En die heeft in mijn fotoboek gekeken en zegt, ik wil dat je een aantal jurken maakt. En ik ben iedere keer naar Londen gevlogen en iedere keer hebben we gepast. Alleen, het is natuurlijk een hele andere manier van in Nederland. In Nederland ben ik gewend gewoon bij een vrouw de paskamer in te komen en de rits dicht te doen. Maar dat is allemaal even op de gang wachten en maar het was een prachtige ervaring. Ja.
Ja. U bent misschien wel energieker dan ooit. U heeft een paar momenten in uw leven aangegeven die heel bijzonder waren. Ook dieptepunten die weer overwonnen. Bent u anders geworden hoe u met uw succes omgaat of hoe u succes probeert te creëren?
Ja, ik ben zo blij dat het gegaan is zoals het gegaan is. En ik zou zeggen, kijk, toen ik 20 was, kon ik ook nog heel verdienstelijk zingen. Dus ik wilde eigenlijk ook nog zanger worden. En tussen die twee werelden moest ik kiezen. Het werd voor me gekozen, want mijn stem, die mocht ik niet meer, gewoon een jaar lang niet gebruiken. En uiteindelijk ben ik daar heel erg blij om. En is de manier waarop mijn carrière eigenlijk gegaan is, ja, is gewoon heel erg fijn. Want als je dit allemaal gebeurt, als je 25 bent, ja, om dat allemaal, om daarvan te genieten en om het allemaal te accepteren. En ik denk nu, heb je zoiets. Voor mij was het ieder jaar eigenlijk na mijn 50ste denk ik, geweldig. Ik sta hier in Rome, geweldig, ik ben in Australië. En dat was voor mij allemaal een cadeau.
Dus juist omdat de carrière misschien wat later op gang kwam, is juist een voordeel ook om moeilijke momenten op te vangen ofwel te genieten van succes.
Dat is het vooral. Ja, dat je ook geniet en dat je gewoon kunt relativeren.
Is het ook een kwestie van meer loslaten?
Ja, zonder meer loslaten. En ik ben heel erg van, en ook sinds natuurlijk het met Sandra gebeurd is, ben ik gewoon heel erg van, ook al heb ik problemen, of al denk ik, hoe moet ik dit volgende week oplossen? Ik geniet van de dag zelf. En dan merk ik altijd wat ik ook heb, als ik dan eigenlijk me terugtrek in mijn atelier of in de zaak, en ik kan met de stoffen die ik heb, kan ik moeleren op een pop, en ik denk, dat wordt een jurk. Dan denk ik, ja, dat kan ik, maar dat heb ik in me. Dat is toch fantastisch.
Droomt u nog ergens van?
Nee, ik droom alleen. Een droom die altijd terugkomt is toch dat ik het zo druk heb. En dat er opeens dat ik achter de coulissen sta en denk, oh, iedereen is er al, de pers, en ik moet mijn collectie tonen. En het is nog niet klaar.
Dus toch een beetje een angstige droom.
Ja, dat is toch een angstige droom. Ja. Maar dan denk ik de volgende dag, oké. En eigenlijk, als je nu ziet al de shows die ik doe, ik ben het een beetje natuurlijk. Je hebt helemaal de ervaring ermee. Dus ik ben best relaxed. Als je aan modellen en zo vraagt, dan zeggen ze, je bent een van de meest relaxe couturiers.
En die spanning hoort er ook bij om dat goede moment uiteindelijk te kunnen neerzetten. Ja. Is er nog iets positiefs waarvan u droomt, carrière-wise, of misschien persoonlijk, waarvan u zegt, als ik dat nog zou kunnen doen, dat zou echt fantastisch zijn?
Nee, mijn grote wens is gewoon gezond te blijven. En ja, kijk, iedereen zei op mijn 40ste, Adi, dit hou je nooit vol. Nou, en ik heb nog steeds hetzelfde ritme. Ik voel niet dat ik minder kan dan toen ik 30 was. Maar ik hoop dus dat ik gezond blijf. En wat ik vooral hoop is dat ik mijn werk kan blijven doen tot, het klinkt raar, maar dat je erbij neervalt. Mijn moeder is 98 geworden. Dus ik denk, wat is nou 67? Als je nu al gaat zeuren, ik ben al 67. Ja, dan moet je nog 30 jaar zeuren. Dus nee, gewoon iedere leeftijd heeft zijn mooie punten.
Mag ik u zeer hartelijk danken voor dit gesprek. Modeontwerper Adi van der Kromme Akker.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Diana Matroos.
We hebben ze al die tijd onderschat, de duizenden miljarden microben. En we moeten ze daarom wat meer accepteren en toelaten in ons leven. Dat vindt microbioloog Remco Kort. Hij is wetenschapper bij TNO en hoogleraar aan de VU. En hij heeft er een boek over geschreven. Van harte welkom, boek.
Ja, dankjewel.
Mensen kunnen het zien als ze via de livestream meekijken. In uw voorwoord zegt u, ik heb te lang als microbioloog aan moeten zien hoe de microben door mensen zijn verguisd. Wat bedoelde u daarmee?
Ja, daarmee wilde ik duidelijk maken dat ze lange tijd door mensen in het verdomhoekje zijn geplaatst. Want wat ik met het boek aan wil geven is dat die micro-organismen van onschatbare waarde zijn voor onze gezondheid.
Want geef daar eens wat voorbeelden van.
Nou, het is zo dat we vanaf het moment dat we met die geboren worden, met die micro-organismen samenleven. En het is zelfs zo dat we daarmee zijn geco-evolueerd. En dat kan ik wel eventjes illustreren aan de hand van het idee van het ontstaan van de aarde. Neem nou die leeftijd van de aarde over een periode van 24 uur. Dan waren die bacteriën, die waren er al om 5:30 ochtends. Maar de mens, de moderne mens, kwam pas 4 seconden voor 12 om de hoek kijken. Dus al die tijd was die wereld vergeven van de microben. En hoe heeft die mens nou zo'n succesvol product van de evolutie kunnen worden? Door een pact met die micro-organismen te sluiten. En dat pact bestond uit het feit dat wij ze te eten geven in ruil voor bescherming. En dat pact zijn we nu aan het verbreken.
U zit er heel gepassioneerd in, merk ik, in het onderwerp. Het is een belangrijk onderwerp ook om te zien dat we dat dus blijkbaar hebben onderschat, hoe belangrijk ze zijn. Misschien even de grootste misvattingen op een rij te zetten als we het hebben over die microbiomen.
Ja, dus wat van belang is, denk ik, om ons te realiseren, is dat we die micro-organismen niet uitsluitend moeten verdelgen met desinfecteermiddelen en antibiotica. Maar dat we ze ook op de een of andere manier moeten toelaten. En daarbij kan je het bijvoorbeeld hebben gewoon over de omgeving. Denk aan ziekenhuizen, maar ook aan je eigen huis. Zet wat vaker die ramen open. Stel je bloot aan micro-organismen. Ga wat vaker naar de boerderij toe. Dat is allemaal van van belang. En dat komt omdat die micro-organismen, die blootstelling daarvan, die is van belang voor de training van ons immuunsysteem. En die micro-organismen zorgen dus voor juist de afstelling van het systeem. En als we dus onvoldoende blootgesteld worden, dan zien we verband met opkomende auto-immuunziekten. Waarbij je moet denken aan allergie, astma, eczeem, maar ook minder bekende ziektes zoals multiple sclerose. En heel veel mensen hebben chronische darmontstekingen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn. En wat we dus zien is een verband met onze moderne hygiënische lifestyle en de opkomende auto-immuunziekten. En naar mijn idee is het heel goed om daarvan bewust te zijn, omdat we te veel, laten we zeggen, eenzijdig hebben ingezet op het verdelgen van die micro-organismen. In de hoop dat we deze ontwikkeling zo kunnen stopzetten natuurlijk.
Dus dat is het grote gevaar. Wat we nu doen is dat we dus uiteindelijk te schoon zijn. Al die microben eigenlijk doodmaken. En daardoor onszelf juist in gevaar brengen. Is dat de stelling?
Ja, dat is inderdaad de stelling. Dus we moeten proberen om ook de goede micro-organismen, om het zo maar te noemen, aan het in ons systeem toe te laten. En laat me zeggen, we hebben steeds meer voortschrijdend inzicht, ook vanuit het onderzoek, over welke organismen we daar kunnen gebruiken. Maar ik moet wel toegeven, daar hebben we ook nog lange weg te gaan en is veel onderzoek voor nodig.
Ja, want ik zei 1 quintiljoen. Dat lijkt me als wetenschapper, als je daar aan moet staan.
Bijna niet te overzien inderdaad. Dus dat ziet u helemaal goed. We hoeven ons niet te gaan vervelen de komende tijd. Het gaat hier om een 1 met 30 nullen. En dan hebben we het over de aantallen micro-organismen die op aarde komen. Dat is een miljoen keer meer dan de sterren in het universum.
Dus dat maakt uw onderzoek razend ingewikkeld, kan ik me zo voorstellen. Misschien kunnen we straks nog even over vervolgonderzoek praten, wat belangrijk is en waar we hopelijk dan ook als mens wat aan hebben.
Ja.
Misschien toch nog even goed. Ik merk vaak bacteriën en microben worden door elkaar heen gebruikt. Is dat nou terecht? Want er zit ook een verschil tussen.
Ja, dat klopt. Ja. Dus microben is een verzamelnaam voor alle onzichtbare wezentjes, levende wezentjes op onze planeet. En de bacteriën vormen daar een onderdeel van. Maar er zijn ook nog andere microben, waarbij je kan denken aan de schimmels, of bepaalde algen, microdiertjes. Die behoren ook allemaal tot die micro-organismen. Dus met andere woorden, een verzamelnaam.
En dat is dus, als u het heeft over de verzamelnaam, dat is nu ook uw punt, hoe wij daarmee omgaan heeft met al die microben te maken.
Nee, ik heb het over het algemeen over bacteriën. Dus ook waar het in mijn boek Die Microbenmens over gaat, gaat echt over onze relatie tot de bacteriën. Ik noem wel hier en daar een parasiet. Dus dat is ook een onzichtbaar levend wezen, eencellige, of een virus. Maar die wordt niet tot die microben gerekend eigenlijk. Beetje afhankelijk van met wie je praat. Maar in ieder geval een virus, is niet in staat tot zelfstandige stofwisseling of om zichzelf standig voor te planten zonder een gastheer. Dus die rekenen we niet tot die levende microben.
En het gaat dus nu vooral om die bacteriën, exact, waar we te spastisch mee om zijn gegaan. Want we zijn alleen maar schoon en hygiënischer geworden. Ja. Onze voedselveiligheid is steeds belangrijker geworden. En daarvan, zegt u, kunnen we nu al klachten ervaren van darmklachten, allergieën bijvoorbeeld. U noemde nog wat zaken. Als we dit verder doorzetten, want je merkt dat die hygiëne steeds belangrijker begint te worden. En ook angst soms om die bacteriën op te vangen met antibiotica die bijvoorbeeld ook in sommige gevallen niet meer werkt. Waar bent u bang voor als we hier nog verder in doorgaan?
Ja, dat is natuurlijk voorspellen is lastig, zeggen ze wel eens, hè, vooral van de toekomst. Dus je weet niet precies waar het naartoe gaat. Ik denk dat als het gaat om opkomende immuunziekten, heb je eigenlijk met 1 gevaar te maken. Het andere gevaar, wat over het algemeen nog wat veel beter op de radar staat, is natuurlijk die opkomende antibioticumresistentie. Daarvan denk ik dat we ook met onderzoek nog veel meer kunnen bereiken. Omdat die antibiotica kan je eigenlijk ook zien als maar 1 vijand van de bacterie in de natuur. Er zijn daarnaast ook nog bacteriofagen, kleine virusjes die heel specifiek die bacteriën kunnen aanpakken. Er zijn ook bacteriocines, bepaalde eiwitten met een specifieke werking tegen bepaalde bacteriën. En we zouden eigenlijk veel meer naar die natuur moeten kijken en naar de voorbeelden daarvan, om daarin oplossingen te vinden om die bacteriën aan te pakken. En antibiotica is tot nu toe, is dat natuurlijk je zou kunnen zeggen, het is zelfs een van de belangrijkste uitvindingen van de 20e eeuw geweest. Hè? Het heeft onze levensverwachting tientallen jaren verlengd. Maar ja, je ziet toch dat we nu aan het met steeds meer problemen met die resistentie komen. En ja, daarom moeten we veel meer dan nu op zoek naar alternatieven. En niet alleen maar in die oplossingen blijven hangen die we al gevonden hadden.
En wat je natuurlijk ook ziet met antibiotica is dat je daar dus ook weer die goede bacteriën ook mee kapot maakt. Wat dus weer vervolgens eigenlijk ons lichaam in gevaar brengt.
Ja, exact. En dat is ook het mooie aan die alternatieve oplossing die ik net noemde. Namelijk die bacteriofagen en die bactericines. Die werken over het algemeen heel erg gericht tegen bepaalde bacteriën. En dat is precies waar je naartoe zou moeten. Want zo kan je dus gericht de ziekteverwekker aanpakken. Zonder al die, noem het maar, collateral damage die je van het breed spectrum antibiotica hebt. Waarbij je darmflora platlegt.
Ja. Dus dat is heel belangrijk om daar goed over na te denken. In het boek schrijft u: microben regeren de wereld. Dan denk ik van nou, als we de wereld regeren, moeten we ons dan toch zorgen maken. Want aan de ene kant zegt u, we moeten het meer omarmen en viezer worden eigenlijk. Maar ze regeren de wereld.
Ja, nou, daarmee wilde ik aangeven dat ze van grote invloed zijn op ons bestaan. Dat is niet iets om je nou direct zorgen te maken. Een belangrijke boodschap is eigenlijk dat de ziekte veroorzakende micro-organismen, dat zijn de uitzonderingen. En in ons alledaagse leven hebben we te maken met bacteriën die ons lichaam bevolken. En ja, die hebben we echt nodig. Die zijn van essentieel belang voor onze gezondheid.
Wat hoopt u dat er gebeurt als mensen uw boek lezen?
Ik hoop dat ze in de eerste plaats heel erg geïnteresseerd zullen raken in het onderwerp natuurlijk. En dat ik met het boek mijn enthousiasme voor het vakgebied heb weten over te brengen. Dus dat je eigenlijk ziet dat er zoveel verschillende kanten aan die micro-organismen zitten. En dat je daar op de een of andere manier ook geïnspireerd raakt en toepassingen voor ziet. Want uiteindelijk kan je ook heel veel concrete dingen met die microbiologie doen. Hè? Om maar eens wat te noemen. Wat yoghurt in eigen keuken te maken met wat bacteriën.
Ah, vertel eens.
Ja, dus ik heb een startercultuur ontwikkeld. En daarmee heb ik een programma opgezet. Wordt ook uitgebreid in het boek beschreven. Om in het oosten van Afrika boeren te helpen. Om hun melk om te zetten in een gezonde yoghurt. En dat heeft eigenlijk twee voordelen. Aan de ene kant is het ook een inkomen genererende activiteit. Zodat ze daar in hun bestaan kunnen voorzien. En aan de andere kant leidt dat tot een gezond product wat ze daar maken. En het mooie eraan is dat het echt heel erg eenvoudig is. Dus het is gewoon een kwestie van wat melk verhitten. Laten afkoelen tot 45 graden. En dan de starter erbij overnacht wegzetten in een thermoskan. En de volgende dag komt de yoghurt uit die thermoskan. En dat is echt.
Dus eigenlijk door gewoon bacteriën toe te voegen. Die goede bacteriën krijg je uiteindelijk.
En de juiste condities aan te leggen. De combinatie van die twee. Dat heet dus met een mooi woord fermentatie. Zie je dat die bacteriën gaan de eiwitten in die melk en het melksuiker omzetten. Die verzuren het. En de volgende dag heb je een heerlijke zelfgemaakte yoghurt.
U vindt het dus belangrijk om echt een tegengeluid te bieden. Het slechte imago wat er nu rond microben, bacteriën heerst. Om dat toch in een ander daglicht te stellen. Waarom denkt u nou dat we daar zo negatief mee om zijn gaan? Zijn er mensen die een belang hebben om dit als negatief weg te zetten?
Nee, het is wel een goede vraag. Ik denk in de eerste plaats dat natuurlijk angst is iets wat altijd heel erg goed werkt. En ze zeggen wel eens, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat geldt zeker voor die micro-organismen. Dus wat je ziet, het kan heel lang goed gaan. En dan heb je die ene uitzondering waarbij er een infectieziekte wordt veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan wat er met ons voedsel kan gebeuren. Door de enorme voedselstromen is dat risico natuurlijk ook wel inderdaad verhoogd. Maar het hoeft maar één keer mis te gaan. En mensen, het staat meteen bij op het netvlies van heel veel mensen. En dat is naar mijn idee dus onterecht. En je zou eigenlijk niet de focus moeten leggen op die uitzonderingen, maar gewoon op ons dagelijks leven. En dat geldt dus eigenlijk, zie je dat dus ook voor die auto-immuunziekte. Omdat dit zijn over het algemeen chronische ziekten, dus die ontstaan op de lange termijn. En dan is het altijd wat lastiger om het verhaal uit te leggen dan dat je een bepaalde infectieziekte oploopt en meteen de volgende dag doodziek op je bed ligt. Want dat onthoud je wel.
Dus we hebben het eigenlijk niet goed in de gaten wat het mogelijk met ons lichaam doet. Ik kan me ook voorstellen dat er ook een hele industrie achter zit die er ook baat bij heeft als wij toch een beetje angstig worden en allerlei hygiënemaatregelen gaan toepassen waar je ook bepaalde producten voor gebruikt. Speelt dat een rol in hoe we naar die bacteriën kijken?
Ja, er zijn ongetwijfeld bepaalde bedrijven die hier een belang bij hebben. Ik weet niet of dit nou in dit geval zo belangrijk is. Wat ik wel zie is dat als het gaat om die nieuwe ontwikkelingen, hè, dus wat ik net noemde, de alternatieven voor de antibiotica, dan zie ik daar wel een hele belangrijke rol weggelegd. Omdat voor een aantal van die alternatieven, zoals de bacteriofagen, is het heel lastig om een verdienmodel te vinden. Omdat je er namelijk geen intellectueel eigendom op kan aanvragen. Bacteriofagen veranderen ook de hele tijd. Hè. Dus dat is niet als een chemische stof, die antibiotica, die gewoon goed gedefinieerd is en waarbij je dus eigendomsrechten kan verkrijgen. En daarom, vanwege dat verdienmodel, zie je dat die ontwikkeling ook helemaal niet snel gaat. Het verdienmodel is er namelijk niet. En daarom gaat ook geen enkele farmaceutische partij dit soort ontwikkelingen
Is het niet in het buitenland dat ze dat wel in bepaalde landen wel doen en daar ook succes mee boeken?
Kan ja, er is een hele lange geschiedenis. Er wordt geloof ik ook, ik dacht dat het dit jaar was, wordt het 100-jarig bestaan gevierd van de ontdekking van de bacteriofagen. Er is inderdaad een instituut in Georgië, in Tbilisi,
precies.
Waarbij waar ook de therapie wordt toegepast, inderdaad. Maar dat is dus een enorme uitzondering. En dat zal ongetwijfeld voor een groot deel door de overheid in het verleden zijn gesubsidieerd. Waardoor dit wel kon werken. En zouden wat mensen moeten opstaan ook hier die zeggen van we zien hier mogelijkheden en we gaan hier als Nederland een vooraanstaande rol spelen. En bijvoorbeeld bij een instituut als TNO waar ik werk, gaan we zo'n bacteriofage instituut uit de grond stampen om eens te kijken naar alternatieve therapieën. Dat zou ik nou heel mooi vinden.
Mooi moment om daarmee het gesprek te eindigen. Zeer hartelijk dank voor de nieuwe inzichten als het om dit onderwerp gaat. Het boek heet De Microbemens en dat is vanaf nu te krijgen in de winkel, hè? Neem ik aan.
Dat klopt.
Dank microbioloog Remco de Kort. Wat een journalist, oorlogsmisdadiger en een bejaarde man in een verzorgingshuis met elkaar te maken hebben, dat hoort u zo meteen.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Eerder maakte regisseur Tim Oliehoek een succesvolle serie over de jacht op een oorlogsmisdadiger. En dit keer maakt hij een serie over de bewoner van een verzorgingshuis die het koffiedrinken achter de geraniums meer dan zat is. Er gaan allemaal spannende dingen gebeuren. Ga ik het zo over hebben, maar eerst naar mijn collega Jurgen Rijman. Want straks Ask Me Anything om te doen.
Ja, dit is eigenlijk de spirit van de Nederlander. Hè? De oudjes ook die denken van nee, we doen het niet meer, we moeten ondernemen. En we zijn topondernemers in het land. En dat merk je ook, want onze concurrentiepositie in de wereld is weer helemaal echt in de top 10. Sterker nog, we staan op de vierde plaats dat betreft, onze concurrentiepositie betreft. En daar gaan we het hebben over vandaag. Over hoe komen we eigenlijk aan die toppositie? Hoe komt het op de vierde plaats staan? Wat is onze kracht? Ligt het aan ons onderwijs, de arbeidsmarkt, ons innovatiebeleid? Heb je ideeën over onze concurrentiepositie nog beter kunnen versterken? Laat het allemaal weten vandaag. Ik heb echt, ik mag zeggen, sowieso hier in de studio een van de mensen die er alles van weet. Hij heeft ook meegewerkt aan het onderzoek dat gedaan is, waardoor we dus op de vierde plaats terecht zijn gekomen. Dat is Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit. Hij verzamelde alle gegevens van Nederland voor dit onderzoek, dus hij kan daar alles over vertellen. Alles wat je weet over onze economie en onze concurrentiepositie, dus in Ask Me Anything. Je kan het doen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me altijd whatsappen, het nummer staat op bnr.nl. Je kan me e-mailen, askme@bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt naar de studio. 020-468-4x0.
Dat dus allemaal vanaf 2 uur Ask Me Anything met Jurgen Rijman.
Thank you.
En hier praat ik verder over het volgende onderwerp. Vorig jaar regisseerde Tim Oliehoek het drieluik De Zaak Mente. Deze serie kreeg lovende kritieken, won tal van prijzen, ook internationaal. Intussen heeft de regisseur zijn tanden in een nieuw project gezet. Dit najaar komt hij wederom met een dramaserie uit. Ditmaal gebaseerd op het geheime dagboek van Hendrik Groen. Pogingen iets van het leven te maken. Tim Oliehoek, van harte welkom.
Dank je wel.
Ik heb al heel veel van het boek gehoord. Hendrik Groen, die er ook helemaal lyrisch over zijn. Maar voor de mensen die het nog niet kennen, waar gaat dit verhaal exact over?
Nou ja, het gaat over de bejaarde man Hendrik Groen, die ons meeneemt eigenlijk in zijn leven in het verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord. En dan gaat zich verzetten tegen het regime van het tehuis. En dan gaat hij samen met zijn vertrouwde vrienden de Omanido-club oprichten. De Oud-Manidood-club. En dan nemen ze het hef in eigen handen. En dan gaan ze zelf hun eigen uitjes regelen. En dan gaan ze allemaal hele leuke dingen doen. En de directie van het verzorgingstehuis gaat natuurlijk dwars liggen.
En wat is de onderliggende boodschap bij dit verhaal van die Hendrik?
Nou ja, het gaat heel erg ook over de waardigheid. Dat je dat het oud worden, wat er met je gebeurt, het verval van de mens zelf. En hoe je daarmee omgaat. En vooral interessant is hoe andere mensen, laat maar zeggen, anders op je reageren. En het heet ook het geheime dagboek van Hendrik Groen. Dat wil zeggen dat hij dingen opschrijft die hij denkt, maar eigenlijk niet durft te zeggen. En die zijn behoorlijk donker en vilijn.
Ja, en zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Iets wat zo donker was dat hij toch niet durft te zeggen, maar het misschien wel belangrijk is om te zeggen.
Nou, hij vertrouwt de mensen in het tehuis niet bijvoorbeeld over als een bewoner in één keer overlijdt. Dat het dan in één keer, dat je zo korte tijd hebt om, laat me zeggen, al je spullen eruit, zodat de volgende bewoner er al in komt. Hij denkt, nou, dat is onzin, want de directrice verschuilt zich gewoon achter de reglementen. Daar is iets anders aan de hand. En dan gaat hij zich vergraven en zo. En dan gaat hij zich verzetten. En hoe hij dat opschrijft, en je hoort ook zijn voice-over van Hendrik Groen. Ga je echt ervaren wat hij denkt. Dat is, dat is geestig, maar ook vooral confronterend.
Confronterend in welke zin?
Nou ja, dat het iets is waar we allemaal mee te maken krijgen. Het is natuurlijk het ouder worden. Dat is best pittig. Een voorbeeld is dat hij op een gegeven moment moet Hendrik Groen aan de luiers. Dan zie je in eerste instantie in de serie een geestige scène waarin hij probeert luiers te kopen bij de apotheek. Maar dan staat hij daar zeker naakt met een luier voor de spiegel. En dan bekijkt hij zichzelf. En dan zie je een echt heel tragisch beeld van een oude man met een luier om. Dan gaat hij zich aankleden en dan voelt hij zich weer waardig. Wordt hij weer een meneertje. En dat zie je. Je hebt elke keer van die scènes dat je. Nou, aan de ene kant mag je erom lachen, en de andere keer, boom, word je geconfronteerd met de werkelijkheid.
En dat vond ik heel mooi. Hoe betuttelend wij met de ouderen dus ook omgaan.
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk ook het personeel, inderdaad. En dan ga je natuurlijk ook die wat met een wat kleinerende blik op ze reageren. En dan zie je daar heel erg, of dan hoor je daar Hendrik op reageren. Het is heel, het is geestig, maar het is niet één op één comedy. Ik zeg het zelf dat het dramedy is, want je mag er wel om lachen. Maar het is ook wel pijnlijk.
Het is ook in your face. Ja. Die scène die beschrijft dat ook heel goed. Ja. Dit is natuurlijk gebaseerd op een boek. Maar juist zo'n scène in zo'n luier, kan ik me voorstellen, is iets wat zich heel mooi leent voor die dramaserie. Voor beeld. Ja.
En daar zit het eigenlijk, als je het boek leest, het bijna al een soort filmscript. We zijn er heel hard mee bezig geweest. Ook met de scenario-schrijver Martin van Waardenberg, die de scenario schreef. Om daar toch ook een soort van doorlopende lijn in te krijgen. En dan te gaan casten. Ja, ik ben zo trots op de cast.
Dat is echt.
Kees Huls, natuurlijk Hendrik Groen. Olga Zuiderhoek speelt Eefje. Want Hendrik wordt weer voor het eerst weer een klein beetje verliefd. Of een klein beetje, behoorlijk zelfs. En zijn allerbeste vriend Evert, gespeeld door André van Duin. Nou, dat is wel echt. Ik ben wel zo trots. Ik ben nu op aflevering 12 ben ik nu aan het monteren. De laatste aflevering. En die heb ik met veel bewondering naar gekeken. Zover dat het me ongelooflijk heeft geraakt. Dat het hele proces, het hele maakproces, maar ook het eindresultaat.
En wat heeft je dan geraakt?
Dat is natuurlijk met een serie, dat je 12 afleveringen. Je leert ze echt kennen. Je beleeft hun problemen, de oplossingen. Maar ook de waarde van vriendschap. Die ze zelf. Ze hebben zelf hun eigen gecreëerde familie. Maar ze beleven ook de nodige obstakels. En dat heeft natuurlijk ook allemaal met het ouder worden te maken.
De vorige serie die je maakte, dat was natuurlijk De Zaak Menten. Deze heeft heel veel onderscheidingen gewonnen. Een Rocky Award, een tv-beeld. En is nog in de race voor de Prix Italia, de oudste Europese mediaprijs. Wat is het geheim van die serie?
Het is natuurlijk een waar gebeurd verhaal. Het verhaal van de journalist Hans Knoop. Die de grootste oorlogscrimineel die wij in Nederland hebben gekend te ontmaskeren. Heel veel mensen weten dat nog heel goed. En hebben dat ook bewust meegemaakt. Maar als je het verhaal dan leest. Ik ken alleen, laten we zeggen, het boek wat Hans Knoop zelf heeft geschreven. Maar dat leest gewoon. Ja, dat klinkt een beetje kort door de bocht als een jongensboek. Het is echt een spannend boek. Alle gegevens die hij duikt daarin. Hij zet de tanden erin. Hij is zelf van Joodse afkomst. Dus het wordt heel persoonlijk. En je ziet de mensen om hem heen, laat me zeggen, veranderen. Hij heeft zo zijn tanden erin gezet dat hij kan niet meer terug. Hij moet dit oplossen. En het loopt ook nog goed af, want het lukt hem ook nog eens. Dus dat in dat tijdsbeeld. Mensen vinden het natuurlijk ook wel heel prettig om terug te gaan. Het film. Of zo'n serie is eigenlijk een soort tijdmachine. Je kan weer teruggaan naar die tijd. En een heel dankbaar gegeven voor een filmmaker. Om daar een mooie vorm voor te bedenken. En ik vond het een hele grote eer. Want het is niet... ik ben niet de regisseur waarvan je zegt... nou, zetten we Tim Olink erop. Het is nog tamelijk jong. Heeft in de jaren 70 niet bewust meegemaakt. Dus ik vond het een hele grote eer dat ik dat verhaal mocht verfilmen. En Hans Knoop... leeft nog. En hoe? Die heeft onwijs energie. En dus daar heb ik ook heel veel aan kunnen vragen. En het is heel bizar om met hem aan de tafel te zitten en dan in zijn ogen aan te kijken. Denk ik, ja, je hebt gewoon echt Pieter Ment aangekeken. Dit is gewoon echt gebeurd. En dan voel je die druk wel. Dat was heel spannend. Misschien wel een van de spannendste dingen die ik heb mogen regisseren.
En hoe spannend is het voor je, die nominatie voor Prix Italia, Gouden Kalf?
Ja, nee, dat is onwerkelijk. In zover erkenning heb ik eigenlijk altijd wel van mijn publiek gekregen, maar niet, laat me zeggen, van een vakgenoot, een critici. In zoverre dat je dan genomineerd voor al die grote prijzen en soms ook wel wat prijzen wint. Dat is onwerkelijk, maar heel mooi. Maar het is nooit de reden voor mij om verhalen te vertellen. Het is echt dat ik het
maar
voor
toch,
het publiek...
hoe schat je je kans in?
Dat weet ik echt niet. Ja. We hebben al zoveel erkenning gekregen. Ik ben al heel gelukkig.
Nu even terug naar die serie die eraan zit te komen. Je bent met de montage bezig. Wanneer en waar kunnen we hem zien?
Omroep Max, 23 oktober, 9:50 heb ik begrepen. Dan is het de allereerste aflevering van Hendrik Groen.
Dank voor je verhaal, regisseur Tim Oliehoek. En natuurlijk toch succes met die nominatie. Want het is natuurlijk altijd
vrijdag
mooi.
Ja, vrijdag weten we het al, met de Gouden Kalf. Is
precies,
heel spannend,
daarom. Dit was Hemme voor vandaag. Morgen ben ik er weer en dan ga ik het hier over hebben, onder andere.
Mannen doen altijd verkeerde dingen, hoor. Ze laten zien wat mannen zijn. Je kan beter met een vrouw een marathon lopen dan met een man. Die gaan op het verkeerde moment heel hard lopen.
Nou, hij heeft er nu al zin in. Ik ga het horen morgen, de oud-minister Pieter Winsemius. Nu eerst op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything vanaf 2:00. Ik wens u alvast een mooie middag. Dag.